De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Dames en heren, het is 1:01. Graag, dank. Dames en heren, u bent hier bij de commissie Milieu en Mobiliteit. Welkom aan iedereen, aan de staten- en commissieleden, AGS, de ambtenaren en een aantal belangstellenden. Bijzonder welkom aan gedeputeerde Schalalee. Fijn dat u hier bent. Van harte welkom en fijn dat u uw portefeuille mobiliteit weer gaat opnemen. En hij is hier niet, maar dan memoreer ik nog maar even het feit dat gedeputeerde Strijk de afgelopen maanden gedeputeerde Schadelij heeft waargenomen. En dat wij hem heel dankbaar zijn dat hij dat wilde doen.
Voorzitter, ik heb een punt van de orde.
Ja.
Natuurlijk ook van harte welkom aan de gedeputeerde Schadelij. Fijn dat hij weer terug is. Maar ik wilde wat punten aan de agenda toevoegen. Is dat mogelijk?
Ja, dat ligt er een beetje aan en ik was nog niet helemaal klaar met mijn welkom. Dus voor ik dat ga vergeten wil ik nog even Rick van Paridon, die hier vandaag namens de Griffie voor het eerst aanwezig is, ook van harte welkom heten. Dan ben ik door mijn welkomstwoorden heen. En dan hoor ik graag even van u wat u graag wilt.
Ik heb 6 punten die ik aan de agenda toe wil voegen. Nee, het is maar een grapje. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om namens de commissie GS, maar ook Provinciale Staten in zijn geheel, u te bedanken voor het voorzitterschap over het afgelopen half jaar. Want dit is de laatste commissievergadering, heb ik begrepen, voor de verkiezingen die u voorzit. En het is goed gebruik in dit huis om mensen te bedanken die iets extra's doen, naast natuurlijk het vele volle statenwerk wat we doen met volle agenda's. En ik vind het persoonlijk altijd bijzonder knap als statenleden ook nog, los van de stukken lezen, ook vergaderingen voorbereiden en nabespreken. Dat natuurlijk een goed overleg met de Griffie doen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je inzet. Ik heb begrepen dat je op de kieslijst voor GroenLinks op plek 8 staat. Dus hier wordt natuurlijk gewoon weer gekozen. Maar dank je wel voor je voorzitterschap en ik heb een kleine attentie voor je. Graag een applaus.
Nou ja, dank jullie wel. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het aantal keren dat ik deze vergadering heb voorgezeten maar beperkt was. Maar ik heb het met veel plezier gedaan. En voor vandaag merkte ik dat allerlei mensen al een weddenschap aan het afsluiten waren van hoe laat het zou worden. Aan mij zal het niet liggen, maar het ligt vooral aan u hoe laat het gaat worden. En wed u vooral onderling. Ik doe mijn best om het op een goede manier en zo snel mogelijk te laten verlopen. Dank jullie wel. Dan ga ik verder met het vaststellen van de agenda. Ik ga ervan uit dat meneer Kamp niet echt nog 5 andere agendapunten heeft. En daar zijn geen opmerkingen binnengekomen. Dus ik ga ervan uit dat de agenda akkoord is en de spreektijden lijken me gezien de lengte van de agenda niet nodig. Dat is geen uitnodiging om een uur het woord te gaan voeren, maar niet nodig. Kijk rond. Mededelingen. De mededeling gaat over de bijeenkomst met de gemeenteraad van Utrecht over de A27 op 1 februari aanstaande. Die bijeenkomst is fysiek en vindt plaats hier in de Statenzaal om 19:30. Hij staat ook al in allerlei digitale agenda's, maar ik herinner u eraan. 1 februari om 19:30. Ik heb geen andere mededelingen gezien. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Gedeputeerde Van Essen, gaat uw gang.
Ik heb één mededeling. Ja, excuses als die niet was aangemeld. Ik kan het vrij bondig houden, maar het gaat even over warmte-infrastructuur, warmtenetten. Zoals u wellicht weet, heeft de ministerraad in oktober vorig jaar besloten dat de infrastructuur van warmtenetten, dat die in publieke handen dient te komen. Dus bij overheden. En dat zit ik nog een soort overgangstermijn in. Maar dat heeft hier consequenties, omdat er overheden eigenaar moeten worden van nieuwe en op termijn ook van bestaande warmtenetten. Hoe dat precies uit gaat pakken, dat moet nog duidelijk worden. Het ministerie van EZK werkt samen met de koepels van de centrale overheden, warmtebedrijven en ook andere belanghebbenden aan een nieuwe versie van de warmtenet, waar het ook in uiteindelijk allemaal terecht gaat komen. Maar het publiek, het uitgangspunt wordt wel publiek eigenaarschap. En ook dat wordt nog wordt verder uitgewerkt. Van belang is dat die als publieke partijen voldoende financiële en ook organisatorische slagkracht hebben om daadwerkelijk ook de nieuwe warmtenetten van de grond te krijgen. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Dat is van cruciaal belang ook voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. En het gaat natuurlijk bij warmtenetten al gauw om hele grote investeringen. En het is niet ondenkbaar, sterker nog, het is ook wel waarschijnlijk dat ook provincies daar een rol in zullen spelen. De provincie Gelderland heeft ook inmiddels al initiatief genomen voor een Gelders warmteinfrabedrijf. Zo'n soort koepel ook voor andere warmtebedrijven in de provincie Gelderland. Nou, dat is ook een onderdeel van het onderzoek wat op dit moment loopt naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de VVD over grote investeringen. Dus daar is zeker ook een onderwerp van. Maar een verdere verdieping ook op dit onderwerp is zeker wenselijk. We verkennen daarom ook samen met een aantal andere partijen ook in de regio de mogelijke rol die de provincie zou kunnen spelen. Ik overleg over met gemeentes die al grote warmtenetten hebben, zoals Nieuwegein, Utrecht, Amersfoort. Maar kijken uiteraard ook gewoon breder naar de opgave voor de hele provincie. Het lijkt me goed, omdat dit natuurlijk toch uiteindelijk impactvol is. En deze opgave gewoon op ons afkomt, om hier vast hier via deze weg daar van in kennis te stellen. En we komen daar ongetwijfeld met elkaar nog in het vervolg veelvuldig over te spreken.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat gedeputeerde Schadelee ook graag nog een mededeling mag doen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Staat u mij een korte persoonlijke mededeling toe. Het is heel fijn om hier weer te zijn na een paar maanden die minder leuk waren. Maar waarin ik me heel erg gesteund heb gevoeld door de vele kaartjes en berichtjes en bloemen en zo die ik van de commissie kreeg, van fracties kreeg, soms individueel van jullie kreeg. Dat liet me ook wel de goede kant van onze politiek zien. Hè. We zitten elkaar wel eens in de haren en natuurlijk altijd functioneel en op inhoud en dergelijk. Maar het is goed om te merken dat als je in positie ziek bent, dat er dan ook heel veel liefde en steun is vanuit de Staten. Dank daarvoor. En ook heel fijn hoe ik vanuit het college vervangen werd. En ik zal die draad weer vloeiend oppakken vandaag.
Dank u wel. Ik keek misschien niet genoeg rond. Geen andere mededelingen. Dan komen we bij de ingekomen stukken. Daar zijn verder geen reacties op gekomen. Dus dan stel ik voor om die voor kennisgeving aan te nemen. En dan zijn we bij agenda punt 5. Dat zijn de verslagen van 23 en 30 november. Ook daar zijn geen opmerkingen binnengekomen. Want zijn ze bij deze vastgesteld. Komen we bij 6, de termijnagenda en de lijst moties. Kan zijn dat daar vragen over zijn. Ja, gaat uw gang, meneer De Jaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even de lijst van moties doorgekeken. En ben even stil blijven staan met motie 98. Een versnelling in de ontwikkeling van vervoersknooppunten. Daar hebben we inderdaad vorig jaar met elkaar over gesproken. Toen lag het voorstel voor om de motie af te doen. We zijn daar inhoudelijk toch nog een keer de discussie aangegaan. En ook gezien het belang hè, van vervoersknooppunten voor de multimodale opgave waar we voor staan. En alle groei, ambitie en noem maar op. En dat heeft in mijn beleving gedeputeerde Strijk er toen toe gebracht om te zeggen ik hou de motie aan. Dus volgens mij is het niet correct dat hier staat dat de motie is afgedaan.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat uit mijn geheugen niet meer weet. Dus ik zal de griffie vragen om het even na te kijken, maar ik ga er zonder enig twijfel vanuit dat u gelijk heeft. Maar ik ga het even laten nakijken. Nog andere vragen over de motielijst? Geen andere opmerkingen. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Aangezien de gedeputeerde weer terug is, zou ik toch wel, misschien kan de gedeputeerde iets schetsen over de voortgang van het kruispunt Provinciale Weg Spengen.
Ja, er zijn veel onderwerpen waar we vast van alles van willen weten, maar ja, of die nou bij de termijnagenda en de moties past. Nou, moet ik dat Stel voor van, want er komen vast nog wel misschien meer dingen, om dat aan het einde van de vergadering dan te doen.
Als het vandaag maar gebeurt.
Ja, is goed.
Dank u wel.
Mevrouw Pieker.
Dank u voor het woord. En fijn dat u er weer bent, gedeputeerde. Ik heb een vraag over motie 65. Dat gaat over het toekomstig trambedrijf goed op de rails krijgen. En ik zie dat het in GS is behandeld volgens mij vandaag, gisteren. En dan staat het in de commissie pas geagendeerd 10 mei. Nou ja, ik ben eigenlijk onderweg ook geïnteresseerd in wat de ontwikkelingen zijn en waar we dan zo'n beetje op uitkomen. Dus mijn vraag is eigenlijk, kunnen we ook iets eerder al geïnformeerd worden op een of andere manier? Klinkt wat ingewikkeld, maar 4 maanden duurt wel heel lang.
Ja, dat lijkt me een procesvraag, maar ik weet niet of meneer of gedeputeerde Schalleen nou op dit moment al meteen daar een antwoord op heeft.
Nou, misschien goed, we hebben daar gisteren niet in GS over gesproken. Want uw staten hebben daar kaders en dergelijke over vastgesteld. Hè, dat is, dus de richting hebben we meegekregen en het is nu aan de organisatie om uit te werken van en hoe gaat dat dan geïmplementeerd worden. En ik verwacht zelf dat wij als college daar pas over een paar maanden weer wat over horen. Hè. Dus het proces is nu intern in gang gezet met de kaders die vanuit uw staten zijn meegegeven. En zodra wij daar als college een besluit over nemen, komt dat uiteraard naar u toe. Maar ik heb daar op dit moment ook over het proces nog even geen nieuws.
Nou, mevrouw Pieker moet het, hè?
Ja, excuus. Ik zit de verkeerde motie te noemen. Ik vind deze ook razend interessant, hoor. Maar het ging mij om motie 76. En ik denk dat u daar ook een beantwoording op geeft. Ik weet het niet zeker, maar ik vind het prima om daar nog later even op terug te komen. Maar daar staat in ieder geval termijn van afdoening eerste kwartaal 2023. En ik was natuurlijk heel benieuwd van hoe gaat het met die beveiliging van die overgangen nou precies geregeld worden. En eerste kwartaal, ja, nou ja, ik ben dus benieuwd wanneer dat dan is en of dat nog kan binnen redelijke termijn.
Ja, nu aarzel ik wat, want nu krijgt u, terwijl u hier net bent, meteen allerlei inhoudelijke vragen. Als het antwoord eenvoudig is, dan mag het van mij, maar anders dan moet u misschien overwegen dat er nog schriftelijk iets komt.
Nou, voorzitter, ik ben er weer, dus spaart u me niet. Op dit punt heb ik inderdaad een ander antwoord dan bij de vorige vraag. Ik heb komende vrijdagochtend met wethouders, alle betrokken wethouders, dus van IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht, een expertsessie georganiseerd, waarin een heleboel deskundigen vanuit allerlei hoeken van dit speelveld ons informeren en bijpraten over mogelijkheden om de tramveiligheid te verbeteren in IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht. Nou, die expertsessie, daarin zullen wij als bestuurders bepaalde inspiratie opdoen en richtingen meegeven en dergelijke, die vervolgens uitgewerkt moeten worden. Ik heb even nu niet scherp wanneer daar een rapport over naar u toe komt, maar uiteraard zodra wij dat rapport hebben, dan krijgt u dat ook. Ja, maar dat zal inderdaad eerder zijn dan richting de zomer. Ja.
Ja, mevrouw Pieker is tevreden zo te zien. Anderen over de moties. Zo niet, dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is de rondvraag. We hebben vandaag 4 punten voor de rondvraag. En ik werk ze maar van boven naar beneden af. Er is een rondvraag van de PvdA en DENK. En mijn vraag is, welke 2 personen willen het woord voeren? Ja, meneer Breur neem ik aan. En meneer Mulder en meneer Esso. Meneer Mulder?
Ja, prima. Ik dank voorzitter voor het woord. Ik denk dat we het echt ook gezamenlijk doen eigenlijk. Maar kijk maar even hoe het loopt. We hebben uit berichten van verschillende kanten hebben wij begrepen dat de uitvoering van de in juni 2023 door PS aangenomen motie over gratis OV voor kinderen tot 12 jaar, dat die inmiddels ter hand is genomen. De actie loopt gedurende de maand januari dit jaar. En we willen heel nadrukkelijk zeggen dat het DENK en de Partij van de Arbeid verheugt dat de uitvoering nu al zo voortvarend ook is opgepakt. fantastisch eigenlijk. Maar we willen eigenlijk graag een toelichting van de gedeputeerde wat de eerste ervaringen hiermee zijn. Waarom het beperkt is tot slechts 1 maand, want het zou mogelijk best wel wat onduidelijkheid kunnen geven voor de gebruikers. Wat het vervolg is en hoe we met het benodigde budget omgaan. Dank u wel.
Ja, dan is mijn vraag aan meneer Essaubiri of hij ook nog iets wil toevoegen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Fatma heeft natuurlijk de eer, maar die is niet aanwezig, dus ik doe het even namens haar. Ja, we waren dus inderdaad verheugd om te horen dat kinderen in de maand januari en niet juni 2023 in de provincie Utrecht gratis met het OV mochten reizen. Nou, des te blijer waren wij dus omdat het onze motie was die hiertoe heeft geleid. En om een beetje weer de gedachten naar boven te halen. In die motie vroegen wij namelijk om te onderzoeken of gratis OV voor kinderen mogelijk was en deden wij tegelijkertijd de oproep aan de staat om dit te faciliteren. Echter, wij vragen ons dus net als de PvdA af of de duur en de gekozen periode voldoende zullen zijn om de nodige conclusies te trekken uit dit onderzoek. Immers, het is slechts 1 enkele maand waarvan de eerste week al binnen de schoolvakantie viel en dus voor kinderen minder behoefte was om met het OV te reizen. Kortom, onze vraag is of de omvang van dit onderzoek voldoende is om over dit onderwerp conclusies te trekken. Daarnaast vragen wij ons ook af wat de plannen hierna zijn en hoe de procedure verder zal verlopen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Deputeerde Schalleeg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dit was inderdaad een hele mooie actie en fijn dat u er hier nog even extra het licht op werpt, hè, want het is kennelijk aan u een beetje ontschoten. We hadden al in de statenbrief die over de tarieven 2023 vandaag ook op uw agenda staat, hadden we geschreven dat we deze actie opstarten. De aanleiding was inderdaad een motie vanuit uw staten die oproep riep tot een onderzoek. En naar aanleiding daarvan zeiden de vervoerders allebei spontaan van nou, hè, dat vinden wij eigenlijk wel zo'n mooi idee. We gaan dat niet alleen onderzoeken, we willen dat gelijk uit gaan voeren. Hè, dus we gaan daar mee aan de gang. En daar is voor gekozen om inderdaad eerst het een maand uit te proberen. Te kijken van wat werkt, hoe werkt dat precies. Er is ook bewust ervoor gekozen om dat juist te laten beginnen aan het begin van de kerstvakantie. Omdat dat vaak ook juist wel weer een periode is waarin veel gezinnen denken van nou, we gaan eens naar het museum of we gaan naar opa en oma. Laten we de bus eens pakken of de tram of de trein. Dus er is juist wel bewust voor gekozen om die kerstvakantie daarin te betrekken. Het gaat over kinderen tot en met 11 jaar. En ja, we willen na afloop van deze periode gewoon met elkaar evalueren van wat leren we hier nou van? Werkt het nou? Nou, dat is nu nog te kort om daar iets over te zeggen. De periode loopt nog. Vanuit de chauffeurs krijgen we al wel als eerste terugkoppeling dat ze hier in de kerstvakantie merkten dat het enthousiast ontvangen werd en dat er veel gezinnen gebruik van maakten. Dus dat is mooi. Het wordt gewaardeerd. Ik heb ook in het GS-besluit over het tarievenplan 2023 het mandaat meegekregen als portefeuillehouder om eventueel deze proef door te trekken dit jaar. Hè, dus het meer maanden te laten gebeuren, mits dat budgetair neutraal is, zeg maar. Nou ja, dat is misschien mogelijk, hè, doordat we het nu hebben gekoppeld aan er moet een betalende volwassene meereizen. Maar goed, ja, dat moeten we gewoon even na aanleiding van de proefmaand die we nu hebben evalueren en bezien. En mogelijk krijgt het dus al een vervolg. U wordt sowieso als staten geïnformeerd over de evaluatie. En dat krijgt u zodra wij dat ook hebben gezien.
Zijn er andere leden van de commissie die hier nog iets over willen zeggen? Of alsnog meneer Mulder of meneer Essaubiri? Zo te zien niet. Wij wachten de zien met enthousiasme die evaluatie tegemoet. Dank u wel. Dan hebben we een rondvraagpunt over de rijden van de Uithoflijn in het weekend. En dat is een rondvraag van de heer Breur. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hadden natuurlijk de motie ingediend bij de programmabegroting. En die hebben we uiteindelijk ingetrokken op basis van de toezegging dat het rijden van de Uithoflijn in het weekend al onderzocht werd. En uit de woorden van gedeputeerde Strijk had ik begrepen dat het onderzoek in januari klaar zou zijn. Ik zag hem niet op de agenda staan, dus eigenlijk is de vraag wanneer mogen we hem verwachten?
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is misschien sprake van een misverstand of miscommunicatie in het kader van deze toezegging. Het onderzoek is in januari gestart. Dus dat is de reden dat u nog niet de resultaten gezien heeft. Het is niet een heel groot onderzoek, hè, dus ik verwacht wel dat ik voor het einde van deze maand me als gedeputeerde te zien krijg. Maar goed, heb ik soms ook nog wel wat lastige vragen en nog wat dingen. En nou ja, afijn, voordat het bij het college is en voordat het bij u is, dat kan dus nog wel een aantal weken duren. Misschien is het ook wel goed om qua verwachtingsmanagement er ook wel bij te zeggen dat het niet de bedoeling is om het al dit jaar ook in te voeren. Dus dat we dat onderzoek doen met als doel om de uitkomst daarvan mee te kunnen nemen naar het vervoerplan 2024. Dus dat even ook qua verwachtingsmanagement.
Meneer Breur, die wil nog iets zeggen.
Ik wou zeggen, helder, dank u wel.
Dank.
Voorzitter?
Zijn er nog andere vragen? Ja.
Ik was uw voornemen niet kwalijk. Mijn aanvullende vraag in dat kader. Wordt in dat onderzoek ook meegenomen, is mijn vraag aan de gedeputeerde, het scenario om bijvoorbeeld dan in ieder geval de uithoflijn te laten rijden op dagen, op zondagen, dat FC Utrecht thuis speelt? Daar hebben we in het verleden als VVD ook al vaker naar gevraagd. Maar wordt dat scenario ook expliciet meegenomen?
Ik ken de vraag, voorzitter. Ik zal dat nog eens extra meegeven. Ik weet dat zo niet uit mijn hoofd of het meegenomen wordt nu al. Maar het is een politieke wens die bekend is, ook ambtelijk. Dus ik neem aan dat het wel meegenomen wordt. En anders zal ik zorgen dat het er zeker nog in komt. Ja.
Nog andere vragen over dit onderwerp?
Voorzitter, ik heb inmiddels voor mevrouw Hoek een antwoord op haar vraag over Spengen. Zullen we dat nu doen? Anders dan moet ik tot 7 uur blijven
helemaal
zitten.
Nee, helemaal goed. Gaat uw gang.
Ik krijg net teruggekoppeld dat de plannen inmiddels gemaakt zijn en ook besproken zijn met de omwonenden. En die zijn inmiddels vastgesteld, hè, dus we weten wat we gaan doen. Alleen het is nu even zoeken naar een uitvoerder. Dus het wordt later dit jaar of begin volgend jaar uitgevoerd. Maar de plannen zijn gemaakt en het gaat nu naar de uitvoering. Dus dan is dat punt ook weer opgehelderd en dan hoop ik dat we daarmee tevreden zijn voor nu weer.
Ja, gaat uw gang. Kort.
Dank u, voorzitter. Ja, dat is een heel mooi antwoord natuurlijk. Er zit beweging in, maar niet persoonlijk ikzelf, maar gewoon iedereen die erbij betrokken is, hoopt natuurlijk toch wel dat het dit jaar toch wel gaat gebeuren. Als we daar eventjes een extra duwtje voor kunnen geven. Dat zou fantastisch zijn. En misschien wel het handigst in de schoolvakantie, de grote vakantie of de herfstvakantie. Want ik heb wel vernomen, voorzitter, dat het maar een paar dagen de stremming daar zal plaatsvinden om het plan te realiseren. Doe het in de vakantie, want dan hebben we in ieder geval geen last van schoolkinderen die onder begeleiding nog steeds over moeten steken. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik weet niet, misschien kunt u mevrouw Hoek nog blijer maken, meneer Schadeling.
We nemen het mee.
Fijn, dank u wel hiervoor. Maar we hebben nog twee rondvraagpunten. Ik realiseer me overigens dat u het vierde punt misschien niet gehoord heeft. Maar het derde punt is mevrouw Bikker van het CDA. Gaat uw gang, mevrouw Bikker.
Dank u wel. Mijn rondvraag is een actuele nieuwsbericht wat we van alle kanten te zien kregen. Het was volgens mij de eerste week van januari. En dat was een bericht van de politie over meer verkeersongevallen met slachtoffers in het jaar 2022. Dat waren heel duidelijke cijfers. We hebben het denk ik allemaal kunnen lezen. De vergelijking werd gemaakt met de jaren 2020 en 2021, waarin natuurlijk corona een grote rol speelde, maar ook met 2019. En de cijfers waren zelfs hoger dus dan 2019. En de politie gaf in die nieuwsberichten dus een aantal adviezen mee. Onder andere aan de provincies en aan de gemeenten van ga met elkaar in gesprek om de veiligheid van lokale wegen nog eens heel goed onder de loep te nemen. Kijk naar de verlichting, dat noemden ze met name. En kijk ook naar aparte fietspaden. Nou, omdat die provincies nou zo bij uitstek genoemd worden in die berichten, vond ik het een prachtige aanleiding om als rondvraag deze vraag te stellen. Van is inderdaad GS bereid om hier extra met de medeoverheden over in gesprek te gaan? En het licht te zetten op al die lokale wegen waar echt verbetering mogelijk is en nodig is, gezien de enorme slachtofferaantallen en gezien het feit dat de provincie 0 als doel heeft gesteld. Dank u wel.
Deputeerde Schadeling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor deze vragen. Dat zijn heftige cijfers, zeker als je het leed wat erachter gewoon goed op je in laat werken. Ieder verkeersslachtoffer is verschrikkelijk en daar zit heel veel achter. En dat vraagt dus ook onze grootste inzet steeds weer. En dan zijn dit soort cijfers vooral een aanmoediging om daar nog meer op in te zetten en daar gemotiveerd mee aan de slag te blijven. En wij zien dit ook wel een beetje, en zeker ook die oproep van de politie zoals u nu noemt, als een bevestiging voor de aanpak die wij hier in Utrecht hebben. Want wij hebben heel regelmatig met alle gemeenten overleg, specifiek over echt de aanpak van verkeersveiligheid en de manier waarop we daarop met elkaar kunnen samenwerken. We hebben bijvoorbeeld rond fietspaden, om een van de elementen die in dat politiebericht zat uit te lichten, op dit moment meer dan 40 studies lopen over hoe we dat veiliger kunnen maken. En daar hebben we ook veel budget voor. Ik heb begrepen dat er ook bij de begroting nog wel over gesproken is. We hebben daar in ieder geval genoeg budget voor om dat aan te kunnen pakken. En het zijn soms meer de handjes die we missen om het ook echt te kunnen uitvoeren. Maar wat dat betreft zit alle inzet zit daar op. En daarin werken onze programma's fiets- en verkeersveiligheid ook heel erg intensief met elkaar samen om die regionale knelpunten aan te pakken. Dat gaat dan inderdaad ook vaak over verlichting bijvoorbeeld. Het gaat ook over afspraken die je met medeoverheden moet maken. En wij zijn dus niet alleen maar in charge als het gaat over onze eigen provinciale wegen en fietspaden. Maar we kijken daarbij ook heel erg goed naar gemeentelijke wegen en waterschapswegen. En daar dragen we met subsidies ook behoorlijk substantieel aan bij. Hè. Dus we hebben echt daar veel subsidie voor. Zoveel dat we ook dat geloof ik het afgelopen jaar niet helemaal opkregen, ondanks dat we daar echt wel ons best voor hebben gedaan. Hè, maar wat dat betreft zit al onze inzet daar op. Het heeft voor een deel ook te maken met verkeerseducatie en voorlichting. Hè, dus wij hebben op dit moment een campagne lopen als provincie waarin we inzetten op het aanzetten van fietsverlichting. En gelukkig doen niet alleen maar overheden zetten daarop in. Ik weet niet of u deze week het filmpje heeft gezien van Interpolis. Dat is een heel naar filmpje over een meisje wat op de telefoon zit tijdens het fietsen. Echt naar. Maar ik zou zeggen, laat hem alsjeblieft aan alle pubers en jongeren en oudere jeugd in je omgeving zien. Want er gebeuren gewoon te veel dodelijke ongelukken doordat mensen niks willen missen wat op hun telefoon gebeurt. Met al het leed wat daar ook achter zit. Dus dat zijn de dingen die wij doen. Wat ik ook wel las in de oproep van de politie is, overheden doen iets, provinciale overheden doen iets, werkzaam als overheden, dat doen we allemaal. Maar als ik kijk naar de top 5 van wat zijn nou oorzaken van verkeersongevallen, dan gaat het ook heel vaak over gedrag. Dan gaat het over bellen, over te hard rijden, over de invloed van drank en drugs in het verkeer. En dat zit voor een deel op voorlichting, daar zei ik net iets over. Maar dat zit voor een heel groot deel ook op handhaving. En ik wil daar natuurlijk richting de politie geen jijbak van maken, maar ik zal dit ook zeker gebruiken, deze oproep, om daar nog een keer met het OM en de politie over in gesprek te gaan. Want ik zie helaas de afgelopen jaren wel de trend die mij zeer frustreert, dat OM en politie qua handhaving juist afschalen. Hè? Dat het ontzettend moeilijk is om flitspalen erbij te krijgen, dat het aantal flitspalen juist afneemt in plaats van toeneemt. Hè? Dus we moeten ook echt wat dat betreft de druk ook een beetje de andere kant op laten gaan en met elkaar stevig inzetten op handhaving. En ook daar willen we als provincie overigens onze bijdrage aan leveren. En ik zeg u ook toe dat ik dit onderwerp nogmaals bespreek met OM en politie en ook via IPO verband daar aandacht voor vraag.
Mevrouw Bikker heeft nog een reactie.
Ja, bedankt voor de beantwoording. Het laatste deel begrijp ik op zich, maar mijn vraag ging echt over het eerste deel, namelijk: wat is onze rol als provincie hierin en hoe kunnen wij gaan zorgen dat het nog veiliger wordt? En ik herken hoor wat u aangeeft, maar ik zou toch nog willen vragen om zo mogelijk nog extra aandacht daarop te gaan zetten. Want ik vind het gewoon ongelooflijk belangrijk en uit de cijfers blijkt dus dat wat we doen niet voldoende is. En daarom vraag ik toch nog extra aandacht ervoor voor dit onderwerp op het gebied van wat kan de provincie infrastructureel nog meer betekenen en misschien nog wel wat druk zetten op gemeenten om daar in samenwerking en waterschappen mee aan de slag te gaan. Dank u wel.
Gedeputeerde Schatteling.
Ja, ik zou bijna zeggen, we hebben die aanmoediging niet nodig, maar we pakken die aanmoediging uiteraard wel op om daar nog meer druk op te zetten. Ja.
Zijn er nog andere commissieleden die hier iets aan toe willen voegen? Zo niet, dan gaan wij naar het vierde rondvraagpunt, waarvan ik niet zeker weet of u dat allemaal gezien heeft. Het staat op mijn lijstje en dat is een rondvraagpunt van mevrouw Van Ulzen over een bericht van de provincie Gelderland. Gaat u gaan.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, voor degene die het niet gelezen heeft, was een berichtje vlak voor de kerstvakantie, maar ik dacht laten we elkaar in de kerstvakantie niet mee vermoeien. Dat kan daarna ook immers. Gelderland wil een verbod op de windmolens bij de Veluwe door de Wespedief. Even kort samengevat. En dan is Gelderland gelukkig een andere provincie in deze, maar grenst natuurlijk aan de onze. Dus mijn vraag is eigenlijk aan, en er was ook te lezen dat er wel bestuurlijk gesproken wordt hierover. Want ja, we vragen ons toch allemaal af of die vogels die grens helemaal doorhebben natuurlijk. Nou, was benieuwd naar de update daarbij. En afhankelijk van het antwoord heb ik dan nog een paar vragen, maar geef ik eerst graag het woord terug.
Deputeerde Van Essen.
Ja, voorzitter, dank. Dank voor de vraag. Het is niet zo dat Gelderland wil een verbod. Het is meer dat Gelderland ziet gewoon beperkingen in plannen voor windmolens als gevolg van bescherming, of ten behoeve van bescherming, populatie, wespendieven op de Veluwe. Het bericht is inderdaad niet nieuw voor mij. Ik heb dat ook gelezen en al eerder ook aan de bestuurstafel van de Rest Food Valley, waar natuurlijk zowel Gelderland als Utrecht aan vertegenwoordigd is, ook van collega Jan van der Meer. Die heeft daar ook al eens een keer wat over gepresenteerd, ook al eerder deze uitdaging aan Gelderse zijde en de invloed daarvan ook op de Rest Food Valley, net als het natuurlijk op andere resten in de provincie Gelderland invloed heeft. We volgen natuurlijk ook de ontwikkelingen rond windturbines op en rond de Veluwe. En we zijn ook in overleg met Gelderland daarover aan die resttafel en waar nodig daar buiten. En ook wat dat eventueel alles niet betekent voor plannen in de provincie Utrecht. We zitten nu wel in de fase dat wij informatie aan het verzamelen zijn. Wij als provincie zijn we breed aan het kijken naar milieu en andere informatie over gebieden die wellicht geschikt kunnen zijn voor windturbines. En daar horen natuurlijk ook eventuele effecten bij van nieuwe windparken op, in dit geval de wespendiefpopulatie bij de Veluwe. En aan de hand van de opgehaalde informatie kunnen we ook kijken welke gebieden in onze provincie het meest geschikt zijn voor windenergie en welke ook eventueel hierdoor geraakt worden. En uiteindelijk ook met doel om de restdoelstellingen te halen. Wespendief is nadrukkelijk onderdeel van die afwegingen, dus die nemen we zeker mee en ook dit besluit van Gelderland in de afwegingen die gemaakt moeten gaan worden. Wat dat precies dat effect is, dat hebben we nog niet volledig in beeld. En Gelderland is het natuurlijk zelf ook dat ze wel gaan kijken hoe er bijvoorbeeld met extra maatregelen ook ruimte gevonden kan worden. Hè. Dus dat is wat nadrukkelijk ook wat Gelderland daarin aangeeft. Dus dit geeft zeker beperkingen, zeker op de Veluwe zelf en daar kort omheen. Zeker ook voor de kortere termijn. Maar het is denk ik te kort door de bocht om nu te zeggen, dus windplannen op en rond de Veluwe zijn uitgesloten. Dat is ook niet zoals Gelderland communiceert. Maar het is zeker een belangrijk aandachtspunt en het kan ook wel beperkingen geven, zeker op de kortere termijn. Dus laatste vraag, of wij ook zulke maatregelen overwegen in onze eigen provincie. Nee, eigenlijk niet. En dat zit er vooral in dat wij geen grote populaties wespendieven in onze provincie hebben. En dus daardoor ook niet, en dat het ook niet een beschermde doelsoort is voor een van de Utrechtse Natura 2000 gebieden, anders dan het geval is in Gelderland.
Mevrouw Van Ulzen.
Ja, dank u wel. Volgens mij is het helder, er wordt nog over gepraat en niet alle feiten zijn feiten op dit moment nog. Hè? Dus het Nationaal Park, waar wel wespendieven zijn, wordt niet, krijgt geen restrictie hiervoor, want is dan kennelijk niet een aparte broedplaats. Ik vroeg me inderdaad ook af, bovenover wat het effect zou kunnen zijn dat er nu in Utrecht meer windmolens moeten komen omdat ze op de Veluwe niet komen. Op welke manier wordt daarnaar gekeken en hoe wordt daar met... En ik snap ook dat die beestjes ook wat verdienen, hè, qua bescherming. Maar ja, ik voel me een beetje af of daar dan ook op een hoger niveau naar gekeken wordt. Want dan zou je ook kunnen zeggen, nou laat die wespendieven dan allemaal op die hoge Veluwe nestelen en dan niet ergens anders. Maar dan moet ook weer wat anders tegenover staan. Of hoe werkt dat bestuurlijk? Dus ik vroeg me een beetje af hoe deze juridictie ook uitgevoerd wordt.
Nou, wat ik erover kan zeggen is, kijk, Food Valley is, ik geloof zelfs de enige rechtsregio in Nederland die in twee provincies ligt. En dit is een aandachtspunt die zeker ook sommige plannen in de rest Food Valley raakt. Het gaat met name ook om nieuwe plannen, voor een aantal gewoon plannen die voldoende ver gevorderd zijn. Die zijn ook al meegerekend, maar het gaat met name om nieuwe plannen. Daar heeft het zeker, kan dat zeker invloed voor hebben. Kijk, wij hebben natuurlijk zelf, u heeft ook ons via de besluitvorming over de tussenbalans een opdracht gegeven. Ook voor wind in de provincie Utrecht. Nou, die zijn we aan het uitvoeren. En in okay, de hele milieubeoordeling is dit natuurlijk een onderwerp wat daarin gewoon thuis hoort en mee zal lopen. En natuurlijk gewoon bescherming van soorten is bij iedere economische ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. En dat geldt ook voor windenergie. Ik bedoel, daar hebben we natuurlijk gewoon WNB-toets voor. En dat is maar goed ook, dat is heel belangrijk. Dus dat is denk ik wat we nu over kunnen zeggen. En specifiek, hoe raakt deze restricties vanuit de Veluwe, zeg maar, provincie Utrecht, dan is dat echt wel alleen aan de uiterste oostkant van onze provincie. Vanuit de restperspectief is het dan met name het Utrechtse stukje in Food Valley, waar dit het meest kan gaan spelen. En de mate waarin, ja, dat moet ook komende tijd gaan blijken.
Dank u wel. Andere commissieleden die hier zoveel willen zeggen. Ik zie mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was even benieuwd, er zijn natuurlijk al verschillende... Het gaat natuurlijk niet alleen om de beschermingssoorten. We willen natuurlijk sowieso liever geen aanvaringen met dieren, met de windmolens. Hè. Daar streven we met z'n allen naar, denk ik. En er lopen ook al verschillende onderzoeken naar om die aanvaringen met vogels te voorkomen. Waaronder het zeer eenvoudige zwart schilderen van de wieken. Dat onderzoek loopt in Groningen. Ik was benieuwd, heeft u daar dan, weet u toevallig of dat succesvol is of niet? Want dat klinkt zo ontzettend eenvoudig en als het kan helpen dan...
Ja, dat klopt dat onderzoek loopt in Gelderland of in Groningen. Wat we natuurlijk ook allemaal belangstellend naar kijken. Voordat dat begon is dat hier ook al een keer aan de orde geweest. Hè, dat u aangaf van hey, is dat iets wat we meteen hier kunnen toepassen. Ik meen dat het iets is wat voortkwam ergens elders in de wereld. Ik dacht vooral ook op zee waar het effect had. Maar het nog niet zo heel zeker is of dat dan ook in andere toepassingen effectief is. Dat wordt nu onderzocht. Mocht dat zo zijn, dan is dat natuurlijk zeer welkom. En ik zag ook in de berichtgeving dat Gelderland, dat dit ook een optie is die Gelderland nakijkt. Los van natuurlijk allerlei detectiesystemen. Hè. Er zijn natuurlijk ook detectiesystemen waardoor windmolens gewoon kunnen zien dat er een bijvoorbeeld ook wat grotere vogels of een zwermvogels aankomt. En dan ook daar op stilgezet kan worden. Dat soort systemen zijn er ook. Ook in die zin staat de techniek niet stil en die kan ons gelukkig soms misschien ook helpen om deze uitdaging verder het hoofd te bieden.
Ik zag mevrouw Hoek, dat u gang.
Dank u voorzitter. Eergisteren of twee, drie dagen geleden is er een brandbrief gekomen, namelijk... Het gebied wat ook aan ons gebied grenst, dat is namelijk Noord-Holland en Utrecht in het Gijngebied. Dat is ook een plaats waar de provinciegrenzen elkaar treffen. Ik zal het zo even heel kort schetsen. Het dreigt iets volledig mis te gaan. Het college van Amsterdam wil het zogeheten beleidskader hoofdgroen structuur, het HGS, in haar gemeente aanpassen. Het college wil heel veel ontwikkelingen in de natuurgebieden rondom Amsterdam, waaronder het Gijngebied, tegengaan. Maar zij maakt een uitzondering voor windturbines. In de voorstellen staat dat als volgt in een bijzinnetje geformuleerd in de volgende volzin. Niet inpasbaar zijn windturbines, tenzij deze bij gemeenteraadsbesluit als zoekgebieden voor windenergie zijn aangemerkt. En mits uit een milieueffectenrapport blijkt dat er geen onaanvaardbare effecten zijn voor natuur en milieu. De Amsterdamse gemeenteraad beslist hierover in dit beleidskamer en in over het bijzijn van woensdag 25 januari. Dit betekent vrijwel zeker dat er dus windturbines voorzien worden in alle natuurgebieden. Als dat besluit aangenomen is. Dus een soort olifantenpaadje waar Amsterdam dus mee bezig is.
Zien mevrouw is het Hoek, goed ik hoop dat u weet... niet verder nog een heel stuk
nee,
gaat voorlezen.
Nee, ik ben met de laatste... even kijken, waar was ik natuurlijk alweer?
Misschien wilt u bondig goed, uw vraag stellen?
Misschien is het goed dat u weet dat Amsterdam zoekgebieden voor windturbines heeft aangewezen uitsluitend en alleen in Natura 2000 gebieden. Mijn vraag is, bent u hiervan op de hoogte? Zo nee, dan zal ik u deze brief doorsturen. Zo ja, wat is hier uw opmerking over? Wat vindt u hiervan? Dit is tegen alles in wat we constant bespreken, van daar wel... eventueel en daar niet. Het woordje tenzij moeten we maar eens een keertje wissen dan, denk ik.
Nou, van mij mag gedeputeerde van eerst een poging doen, maar ik zou het niet vreemd vinden als je daar niet direct...
Nou, misschien heel kort. Volgens mij ging de vraag van de VVD, die was vooraf was ingediend over wespendieven. Volgens mij komen er geen wespendieven voor in het Geingebied. Ja, dus dit issue speelt daar niet. Uiteraard spelen er wel allerlei andere ruimtelijke afwegingen. Als het gaat om landschap, als het gaat om natuur. Voor wind, in plaats van windturbines... Net zoals voor andere ruimtelijke ontwikkelingen overigens in onze provincie. En dat geldt ook naar Noord-Hollandse zijde. En we zijn gewoon in goed overleg met Noord-Holland. En ik heb alle vertrouwen in de bestuurders van de gemeente Amsterdam en Noord-Holland. Dat ze daarbij een zorgvuldige afmeging maken. Ook met natuurbelangen en andere belangen. En ja, dus ik kon mevrouw Hoek zeggen in Natura 2000 gebieden. Want Amsterdam, dat is mij niet bekend. En als mevrouw Hoek daar informatie over heeft, dan ben ik daar zeer geïnteresseerd in.
Dank u wel, gedeputeerde van Essen. Zijn er nog andere? Meneer Donker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de vraag van de VVD en van mevrouw Van Ulsen over de wespendieven in Gelderland en het besluit wat gedeputeerde staten daar genomen hebben, is mijn vraag. Naar mijn waarneming zijn er ook wespendieven in de provincie Utrecht. En hoeveel moeten dat er zijn, willen wij een dergelijk besluit nemen zoals in de provincie Gelderland genomen wordt. Het kan toch niet zijn dat die hier vogelvrij verklaard wordt.
Voorzitter, nou, volgens mij gaat het ook, is het ook gekoppeld aan het Natura 2000 gebied de Veluwe. Hè? Daar gaat dit ook over. En dat heeft te maken met bescherming van een aanzienlijke populatie daar. Als het gaat meer om individuele soorten, dan nogmaals ook gewoon WNB-bescherming geldt ook hier. Dus dat wordt bij ieder plan, en dat gaat niet alleen over windturbines, ook over andere economische activiteiten, moet dat beoordeeld worden. Maar het is niet zo dat als er ergens een wespendief, dan is dat meteen een regime zoals nu in Gelderland, dat van toepassing is. Dat is niet zo.
Nog andere vragen? Anders sluit ik deze rondvraag af. Hierbij. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 8, de grote projecten. En dan kijk ik eventjes ter rechterzijde. Ik weet niet of er uitge is. Ik heb geen mededeling doorgekregen. Niet. Oké. Dan gaan we naar het gedeelte van de agenda met een aantal bespreekpunten. Dat zijn in het algemeen opgewaardeerde punten, ook nog wat dingen van de vorige vergadering. En dan beginnen we met de statenbrief verlenging OV. Concessies die is opgewaardeerd door de SP. Ik ga ervan uit dat meneer Breur daar nog iets over wil zeggen. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. In principe was mijn opwaarderingsverzoek natuurlijk helder. Even kijken hoor. Waar heb ik hem? Ja, met name het statement dat het OV voor de reiziger geborgd blijft. En nou zien we op andere onderwerpen die ik ook heb aangevraagd dat nu al niet het geval is. Bij UOV, maar daar kom ik later op. Dus dat statement is nogal bout ook in de context van hoge rituitval en ziekteverzuim. Dus ik, Ik vroeg mij af of de stelling dat het OV geborgd blijft voor de reiziger, of dat is hard te maken. En zo ja, hoe? En in het stuk lezen we ook dat een verlieslatende business case, vervoerders die niet hoeven te accepteren. En dat maakt ons best wel kwetsbaar eigenlijk. Ja, en wat ons betreft kunnen we dat natuurlijk voorkomen door het OV gewoon weer in publieke handen te nemen. Maar nog niet iedereen is zover. Maar ik wil dat toch wel eventjes gezegd hebben. Dus bij deze.
De reactie van gedeputeerde Schadeling.
Ja, dank u wel, voorzitter. De SP stelt op dit punt nooit teleur. Hè? Dus het is fijn dat de eerste opwaardering die we hier, waar we de tanden in mogen zetten, weer van de SP is en over het OV gaat. En het is denk ik goed om elkaar op deze manier scherp te houden, want het OV heeft onze aandacht wel nodig. Ik sta zeker achter die stelling die u er nu uitlicht en die we volgens mij september vorig jaar aan het papier hebben toevertrouwd of iets dergelijks. En ik zet hem in de context van, aan ons zal het als provincie in ieder geval niet liggen. Wij hebben als provincie namelijk niet alleen maar ervoor gezorgd, hè, dat we de komende 2 jaar met de verlenging van de concessie het OV waarborgen in onze provincie. Maar uw staten hebben ook vorig najaar ruim 60 miljoen beschikbaar gesteld om deze 2 jaar te kunnen blijven rijden op het niveau wat we hadden de afgelopen 2 jaar. Dus in die zin blijft het netwerk volledig in stand. En die 60 miljoen hebben wij ingezet om te voorkomen dat we enorm moesten afschalen ten gevolge van de korting vanuit het Rijk. En dat is bepaald niet vanzelfsprekend, want er zijn heel veel provincies die dat niet hebben gedaan. Hè. Die hebben gezegd van, nou ja, goed, ja, als die beschikbaarheid van het Rijk wegvalt, dan valt het OV ook weg. Dan trekken wij onze handen ervan af en dan gaan we wijzen naar Den Haag. Wij hebben als provincie Utrecht gezegd, wij pakken onze verantwoordelijkheid en dus stellen wij 60 miljoen extra beschikbaar. Dus wat dat betreft, aan ons zal het niet liggen. Tegelijkertijd heeft u natuurlijk gelijk als u zegt van ja dat zullen reizigers soms op straat anders ervaren. En dat heeft natuurlijk vooral te maken ook met de personeelstekorten waar op dit moment de vervoerders tegenaan lopen. En volgens mij heeft u ook met mijn waarnemer daar heel uitgebreid over van gedachten gewisseld. Hè, ook tijdens de begrotingsdebatten. En wordt er vanuit de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, heel intensief met de beide vervoerders gesproken over hoe ze die personeelstekorten aanpakken. Maar dat is wat mij betreft een iets ander hoofdstuk. De rituitval die er nu is, komt door personeelstekorten, is wat ons betreft en ook wat betreft de vervoerders een tijdelijk probleem. Speelt op dit moment het meest bij Qbuzz. En zij schatten in dat ze in april weer kunnen opschalen en gewoon hun afspraken zeg maar, kunnen uitvoeren en kunnen rijden. U noemde ook nog heel even in een bijzin het punt over van ja, we maken ons heel erg kwetsbaar ook doordat die vervoerders geen rendement mogen maken. Ja, u bent vorig jaar als Staten op 25 mei tijdens een vertrouwelijke sessie heel erg tot in detail meegenomen wat precies die rendementsafspraken zijn tussen de provincie en de beide vervoerders. Dat verrekenen we op een manier via de subsidies waarbij wat mij betreft ook wel degelijk is gewaarborgd dat het zuiver gaat. En dat er geen sprake is van onrechtmatige staatssteun of iets dergelijks.
Meneer Schadeling, ik zag dat er een interruptie was en voor u alweer een stukje verder bent van de heer Oud-Westling.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch nog even een vraag aan de gedeputeerde, want hij gaf aan en dat deed ook zijn tijdelijke vervanger, dat de oorzaak in het openbaar vervoer met name door personeelstekort ligt. Maar ook daarbij hebben meerdere partijen, waaronder GroenLinks, aangegeven dat we juist ervaren hebben van buschauffeurs. En die zijn nu ook vandaag aanwezig, dat het juist helemaal niet aan personeelstekort ligt. Maar dat zij juist vaak veel meer uren willen draaien, maar dat vaak ook helemaal niet die uren niet krijgen van hun werkgever. En ik ben heel benieuwd of daar ook inmiddels al meer over bekend is hoe die gesprekken zijn verlopen met de vervoerder. Omdat we toch van de vervoerder totaal andere signalen krijgen dan van de medewerkers die dit dagelijks ervaren.
Niet schadelijk.
Ja, hier moeten we een beetje oppassen dat N is 1 op geld doet. Hè. Dus als wij 4 chauffeurs spreken die zeggen van ik wil wel meer werken, maar het mag niet van mijn baas, betekent dat alle chauffeurs er tegenaan lopen. Ik heb het signaal ook meerdere keren gehoord. Hè? Ook inderdaad toen we hier de chauffeurs op het dek spraken. Ook op andere momenten hoor ik met chauffeurs of met vertegenwoordigers van de OR of FNV spreek. En ik heb dat ook regelmatig, en ook, dat heeft ook mijn collega Strijk gedaan, dat zeer indringend besproken met de directie van de beide vervoerders. Zij herkennen dat maar ten dele. En zij geven ons ook aan dat iedere casus die wij hen voorleggen, of die vanuit de OR of vanuit FNV of vanuit chauffeurs aan hen wordt voorgelegd, wordt opgepakt en dat daarmee aan de gang wordt gegaan. Het is niet altijd te realiseren en dat heeft soms ook te maken met de planning. Maar goed, dat is wel heel erg operationeel. Daar zou ik graag uit willen blijven. Het is voor mij onze taak om bij de vervoerder op aan te dringen zoveel mogelijk te rijden. Gewoon de afspraken te rijden die we met elkaar hebben gemaakt. En als wij signalen krijgen vanuit chauffeurs van niet alle capaciteit die misschien voorhanden is, wordt gebruikt. Dan geven wij dat door. Maar ik denk niet dat wij daar operationeel bestuurlijk vanuit de provincie uit een taak in hebben. Anders dan het steeds onder de aandacht brengen.
Ik kijk even rond, meneer Mulder.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik wilde eigenlijk over deze opwaardering het volgende zeggen. We hebben de vorige commissievergadering ook een update gehad van de vervangend gedeputeerde. Die heeft uitgebreid ook gereflecteerd over de gesprekken die gevoerd zijn. En wij vinden ook eigenlijk dat die inzet goed geweest is. We hadden daar voor rondom deze statenbrief hebben we daar ook technische vragen over gesteld. Die zijn beantwoord. Dank daarvoor en zijn wat ons betreft ook voldoende. Ook over het, waren ook vragen bij over het rendement bij de concessiehouders. En dus wat ons betreft ook voldoende beantwoord. We zouden eigenlijk wel willen zeggen dat persbericht wat erbij zat. Inmiddels zal het persbericht uit zijn, denk ik. Maar goed, dus daar vraag ik. Wat ik fijn zou hebben gevonden, dat is dat er in dat persbericht ook een zin zou worden gewijd aan de inzet die de provincie geleverd heeft, juist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de buschauffeurs. Dat je ook laat zien natuurlijk zijn wij niet de werkgever en dat dat verschil moet heel nadrukkelijk geborgd worden. Maar het is wel goed dat we ook laten zien dat het ons wel aangaat. We hebben gelukkig op basis ook van die inzet, denk ik dan maar zo, de staking in december kunnen voorkomen. Maar nu in januari zitten ze er wel weer aan te komen. Daar krijgen reizigers ook echt last van. Dus dat wil zeggen dat de werkgevers misschien toch nog onvoldoende doen. Maar dat laat ik ook graag aan uw oordeel. Misschien toch nog onvoldoende doen om hier een passende oplossing voor te vinden. Die ervoor zorgt dat de reizigers verder geen nadeel ondervinden. En dat de buschauffeurs ook weer met plezier hun werk kunnen doen.
Wilt u daarop reageren?
Ja, natuurlijk. Dank voor de reactie van de heer Mulder. Het persbericht is inderdaad van oktober, dus die is denk ik al uit. Maar het is denk ik inderdaad wel goed om te onderstrepen dat wij ons verantwoordelijk voelen voor en de chauffeurs en de reizigers. Hè. Dus iedere keer als ik een busje rijd, denk ik van dat zijn onze chauffeurs. De werkelijkheid is alleen dat wij natuurlijk geen werkgever-werknemerrelatie met hen hebben, maar een opdrachtgeversrelatie hebben met hun werkgever. Hè. Dus er zit een bepaalde gelaagdheid in, maar dat maakt het gevoel van verantwoordelijkheid niet per se anders. Het is overigens wel goed om met u te delen dat ik vanmorgen gehoord heb dat er inderdaad waarschijnlijk morgen en overmorgen in het streekvervoer weer gestaakt gaat worden, wat echt heel erg spijtig is. Omdat ik me naast dat ik me heel erg verantwoordelijk voel voor die chauffeur, maar ook verantwoordelijk voel voor onze reizigers. En die zijn hier gewoon de dupe van. Dus laten we hopen dat werkgevers en de bonden hier zo snel mogelijk uitkomen. Want dat is volgens mij in ieders belang. En niemand heeft er wat aan om het regionaal vervoer, wat het al zwaar heeft, nog verder in een negatieve spiraal te krijgen.
Ik kijk eens even in het rond of er nog andere. Misschien meneer Donker en mevrouw Bikker, maar eerst meneer Donker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hadden vragen gesteld over dit agendapunt. Die zijn ook beantwoord. Maar wij willen toch ook wel achter hetgeen wat SP gezegd heeft, staan daar wij ook wel nadrukkelijk achter. Personeelstekort is een beetje een modewoord geworden. Wij hebben hier toen ook wel van de chauffeurs gehoord. Die hebben daar een andere kijk op. En ik kan heel goed begrijpen dat je als bestuur van een provincie dat niet altijd één op één door kan vertalen met de directie van de busondernemingen. Maar wij hebben wel de mogelijkheid natuurlijk om boetes op te leggen daar waar zij niet voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn. En is de gedeputeerde ook van plan om daar gebruik van te maken? Want dan kom je op voor onze inwoners. Ik zag ook in een van de stukken waar rituitval was, dat wordt Amsterdam of Amersfoort Centraal genoemd met Nieuwland. Nou, ik heb nog nooit geen bus vanuit Amersfoort Centraal naar Nieuwland zien rijden. Want Nieuwland is een wijk in Amersfoort, maar het is ook een van de mooiste plaatsjes in de gemeente of in de provincie Utrecht. Dus ik zou daar graag ook even wat aandacht voor willen hebben, want dat geeft ons een keer verwarring. Dat was het, voorzitter.
Ja, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, het pittoreske Nieuwland is voor mij sinds een paar maanden een prachtige recreatieve fietsroute, weet ik toevallig vanuit een andere portefeuille, die door Nieuwland leidt. En die kan ik van harte aanbevelen. Ik heb de afgelopen maanden wat meer tijd gehad om dat soort dingen ook eens te doen. Dus Nieuwland staat op de kaart. Wat betreft de boetes en de financiële prikkels die u noemt, dat is een terecht punt. We hebben vanaf januari is de situatie weer zo, en dat komt door de nieuwe afspraken die we nu met de vervoerders hebben, dat ze niet gereden ritten ook direct financieel voelen. He, dus een rit die niet gereden kan worden door personeelstekort, ja, die krijgen ze ook niet uitbetaald. He, dus zo simpel is het. He, dus waar in het verleden al wel eens het verhaal ging, wat naar mijn idee niet waar was, maar goed, soms zijn dat soort verhalen hardnekkig van de vervoerders hebben er belang bij om ritten niet te rijden, want daar worden ze financieel wijzer van. Nou, vanaf januari is het in ieder geval zelfs niet meer zo dat ze die betaald krijgen vanuit de provincie. En we hebben tevens aangekondigd bij de vervoerders dat we vanaf april, als ze niet voldoen aan concessieafspraken, daarbovenop ook boetes krijgen. He, dus dat boeteinstrument, dat was er altijd al. Maar dat ligt nu nadrukkelijk en opgepoetst op tafel. En dat weten ze ook. En tegelijkertijd hoop ik ook gewoon dat dat niet nodig is. En wat u noemt een modewoord personeelstekort, ja, dan zou ik u toch aanraden, Gijs, met werkgevers, met ondernemers in de wereld praten. De ondernemers die ik spreek regelmatig, die kampen allemaal, wat voor sectors ook, zitten allemaal met enorme personeelstekorten. Dus ja, misschien is het een modewoord, maar het is tegelijkertijd gewoon de realiteit waar heel veel werkgevers tegenaan lopen.
Dank u wel. Ik zag zojuist mevrouw Bik, u wilt nog een keer. Gaat uw gang, meneer Donk.
Ja, dankjewel voorzitter. De gedeputeerde ook bedankt voor zijn antwoord. Ja, een modewoord, personeelstekort. Ik loop al wat langer mee en we hebben ook drukke periodes gehad. Dan hadden we ook wel eens te weinig personeel, maar daar ging je met z'n allen er toch voor om je eigen aan de afspraken te houden. En nu wordt dat wel eens erg makkelijk wordt dat losgelaten, want we hebben een personeelstekort. En zeker als je bij die chauffeurs hoort dat er ruimte zit, dan zou ik zeggen, pik dat niet te makkelijk. Maar goed, dat is u wel duidelijk.
Dank u wel. Ik zag mevrouw Bikker. Ja, ik zag meneer Mulder, maar ja, mevrouw ja. Bikker of... Ja, mevrouw Bikker was eerst.
Nee, dank u wel. Even wat verwarring, maar... Nee, als CDA willen we ook aangeven dat we toch wel aansluiten bij het punt wat het SP ook heeft gemaakt. Namelijk dat we worden geïnformeerd over het verlengen van de concessie. Dat gaat in per 1 januari 2023, dus dat is nu. En dat het OV op peil blijft. Dat is echt zoals het aangegeven is. Ik onderschrijf wel heel erg ook wat aangegeven is. Van, we investeren dus veel als provincie om dat in zekere zin op peil te houden. Dus dat begrijp ik, die uitleg. Maar het blijft natuurlijk niet... Nou, dat ga ik invullen. De vraag is, blijft het dan echt wel op peil als we zien hoeveel afschalingen er ook zijn? Dus in hoeverre blijft het dan echt op peil en kan dat OV ook gewaarborgd worden? Want we worden gewoon in week 1 van 2023 al geconfronteerd met afschalingen. Dus dat is misschien in zekere zin een dubbeling, maar ik wilde hem toch aangeven, want ja, ik vind het ook belangrijk om dat toch nog te vragen. Goed dat het punt... Hef van meer ritten en personeelstekort kennelijk is geadresseerd ook bij de vervoerders. ja, als u aangeeft van er is onvoldoende naar geluisterd of men herkent het niet, is het misschien toch een idee om dat nog een keer aan te kaarten. Want ja, er zitten veel afschalingen en minder ritten en tegelijkertijd wellicht een aantal mensen of veel mensen die graag meer willen werken. Nou, daar zie ik wel een bepaalde win-win situatie.
Ja, ik vrees dat het een beetje herhaling van zitten wordt. En nogmaals, de afschaling die er is de afgelopen week heeft alleen maar te maken met personeelstekort. En, heeft dus en met ziekteuitval en dergelijke. En heeft dus absoluut niet te maken met de provincie die in de concessie heeft gekort. Of het vervoerplan heeft uitgekleed. Of, dus laten we er ook voor waken elkaar en ook de mensen in de provincie dat aan te praten. Dat het alleen maar meer en meer minder wordt. He, laten we daar ook alsjeblieft niet een soort verdienmodel van maken met elkaar. Want dat zou heel schadelijk zijn voor het OV. Het netwerk blijft in stand. Laten we daar hartstikke trots op en blij op zijn met elkaar. En laten we samen met de vervoerders de schouders eronder zetten. Dat ze ook gewoon qua personele capaciteit weer op oorlogsterkte zijn. Zodat ze kunnen doen wat ze zouden moeten doen.
Meneer Mulder, want die heeft al meerdere keren...
Ja, dank voorzitter. Nog even kort inhakend ook op de argumenten van de heer Donker over het personeelstekort. Dat is natuurlijk een fenomeen wat verschillende oorzaken heeft. Zit hem in het ziekteverzuim, zit hem in de krapte op de arbeidsmarkt. Maar het heeft eigenlijk vooral ook van doen met een actueel en toegesneden HRM-management. Dat je ook laat zien dat je wilt werken aan verjonging van buschauffeurs... En dat je aanwezig bent op scholen om de aantrekkelijkheid van het vak te benadrukken. En dan begrijp ik wel dat we hier in deze zaal ook de scheiding maken tussen de echte werkgever en degene die de concessie verleent. Maar ik vind wel dat de gedeputeerde het nog wat erg ver weg blijft van de positie die toch eigenlijk wel heeft en waarop ook geacteerd is in de afgelopen maanden. En dan kom ik toch ook terug over mijn opmerking over het persbericht. Misschien, het persbericht is uit, dus daar hoeven we verder niet. Maar er zijn wel andere uitingen mogelijk waardoor de beeldvorming verbeterd kan worden. Dat de provincie voor de verantwoordelijkheid die ze wel zelf heeft, dat ze ook daaraan invulling geeft en probeert om datgene te doen wat mogelijk is om de concessie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Nou, daar wil ik nog wel op reageren. Beeldvorming is altijd een leuk ding. En zeker de komende maanden. We gaan de provinciale campagnes in, heb ik me laten vertellen. Dat is altijd een goed moment voor provinciale politici om zich op allerlei plekken te laten zien. Stort u eens op dit onderwerp. Vlak voordat ik ziek werd in september heb ik nog gesproken met de directie van de beide vervoerders. En toen heb ik gevraagd van joh, stel nou dat ik buschauffeur zou willen worden. Wat is daar dan voor nodig? En volgens mij, als ik een paar dagen vrij speel om opgeleid te worden. Ik heb al mijn gewone rijbewijs. Hè, dus dan moet ik mijn chauffeursrijbewijs en nog wat papier halen. Dan schijn je binnen een paar weken, zoals u hier in de zaal zit met een normaal rijbewijs, ook een bus te mogen besturen. Nou, misschien is dat hartstikke leuk in plaats van al die werkbezoeken en op markten flyeren en zo. Vraag een week vrij aan uw baas of ergens anders. Laat u bijscholen tot buschauffeur. En ga gewoon eens een paar dagen in de week buschauffeur zijn. Misschien ook voor statenleden die niet meer op de lijst staan of wel op de lijst, maar helaas niet herkozen worden. Er is een toekomst na de provincie en die toekomst zou misschien op de bus kunnen zijn.
Nou, dank
en er zijn mensen in de zaal die weten wat een mooi vak het is, ja toch? Kijk.
Dank voor deze inspirerende oproep. Ik zal hem tot mij nemen. Zijn er nog anderen die... Meneer De Weert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Net zei de gedeputeerde dat de huidige rituitvallen vooral te maken hebben met personeelstekorten. Maar volgens mij hebben we ook nog steeds te maken met de afschaling als gevolg van de coronatijd, 10%. Dat is een meer structureel, ook een structureel probleem. En ik vroeg me af of er al zicht is op wanneer die afschaling weer teruggedraaid gaat worden.
Ook met het oog op de volgende concessie natuurlijk. Dank u wel.
Meneer Schadelee.
Ja, niet dit jaar. We hebben voor deze twee jaar prognoses ook met u gedeeld. We hebben ook een toekomstbeeld voor het OV vastgesteld, waarin we ook de komende concessieperiode betrekken. En volgens mij was de prognose, maar goed, dat is een prognose van een jaar geleden, dat we in 2025 pas weer op het niveau zitten van voor corona. En dat zal dan dus ook het moment zijn waarop je weer verder kan opschalen. En dat is dan toevallig ook voor onze provincie het moment waarop er een nieuwe concessie gaat beginnen. Dus het zou heel mooi zijn als we dan weer op het oude niveau, zeg maar, zitten. Maar we hebben voor mij de afgelopen jaren ook wel regelmatig met elkaar gedeeld dat het heel kostbaar is, hè, om dat weer te doen. Maar dat je dan ook wel een beetje een situatie krijgt waarbij je meer lege bussen gaat laten rondrijden. Dus ja, dat is vanuit verschillende ideeën, ook vanuit personeelstekort gedacht, niet per se wat je volgens mij nu moet doen. Voor mij moeten we de middelen die we nu hebben gewoon zo efficiënt mogelijk inzetten op waar op dit moment de vervoersvraag is.
Meneer De Weert.
Ja, dank u wel. Nog een heel korte reactie. Als dit inderdaad het geval is, om terug te komen op de vraag bij de opwaardering van de SP, dan kun je toch inderdaad niet zeggen dat het OV gewaarborgd blijft zoals het is. Lijkt mij. Maar goed, dat misschien even als afsluitende opmerking.
Heeft u nog behoefte?
Ja, nee. En overigens hebben we voor de uitgangspunten voor de vervoerplannen voor 2024, voor volgend jaar dus, al wel voor onszelf de mogelijkheid ingebouwd dat we weer verder opschalen. En uw opmerking daarvoor ging volgens mij over het verschil tussen 2022 en 2023.
Meneer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, met het risico dat we automatisch een beetje doorlopen naar het volgende agendapunt.
Ja, dat is ook even mijn zorg. Dus, maar gaat u gewoon.
Nou ja, om de vergaderdiscipline wil ik best mijn input naar het volgende vergaderpunt uitstellen, hoor.
Ja, dat is misschien een goed idee. Ik was aan het begin al wat in twijfel, omdat beide punten natuurlijk met elkaar samenhangen en van hoe loopt dat nou in elkaar over. Laten we dat doen. Laten we dan voor nu even afsluiten dat onderwerp over die verlenging van die OV-concessies en vooral het daarbij geleverde persbericht wat bij veel mensen opmerkingen heeft opgeroepen. Dan sluit ik dat af en dan gaan we naar punt 10 en dat is de statenbrief aanpassing vervoersplannen. En dat is ook een opgewaardeerd door de SP, maar ik heb inmiddels ook begrepen dat mevrouw Bikker over dit onderwerp specifiek ook iets wilde zeggen. En ja, omdat meneer De Jager nou zo vriendelijk is om het boel naar dit punt te doen, wilde ik eigenlijk voorstellen om meneer Breur het eerste antwoord te geven en mevrouw Bikker daarna en daarna meneer De Jager. En dan nog eens even verder te kijken van wat er verder nog aan opmerkingen zijn. Is dat kort? Gaat uw gang, meneer Breur.
Dank u wel, voorzitter. We hebben de aanpassing van de vervoersplannen gezien. En dan zien we dat Sintes weliswaar 6 afschalingen heeft, maar daar ook 6 uitbreidingen tegenover plaatst. Waar je in kunt denken van, nou, dit gaat om een logische herverdeling van waar kunnen we onze middelen het beste inzetten. Maar Cubus doet iets heel anders. Die schaalt 16 keer af en breidt ook niet uit. En dat komt nog bovenop de eerder doorgevoerde afschalingen. En deze verschaling van het OV is wat ons betreft onacceptabel. Het onvoldoende kunnen aantrekken van personeel is wat ons betreft een mager excuus, aangezien het Sintes wel lukt om voldoende personeel aan zich te binden. We steunen dan ook het college van gedeputeerden in het voornemen om Cubus te sanctioneren met de boetes. En tegelijkertijd willen we ook kijken naar de toekomst. Want we kunnen nu leuk boetes uitdelen en dat is heel terecht. Maar daar is de reiziger niet mee geholpen. Daar is de chauffeur niet mee geholpen. Dus hoe wordt de dienstregeling zo snel mogelijk weer vlot getrokken? En verder valt het ons op in zijn algemeenheid dat er een trend is dat bussen steeds later beginnen te rijden, CQ steeds later een hogere frequentie aannemen. En daardoor wordt een bus ook steeds minder geschikt voor woon-werkverkeer. Dus dat, daar willen wij eventjes ook aandacht voor vragen. Maar het gaat nu eventjes vooral om hoe krijgen wij die dienstregeling weer zo snel mogelijk op orde, zodat de chauffeurs gewoon hun werk kunnen doen en de reiziger van A naar B kan komen. Dank u wel.
Ja, ik zei net al, ik ga het nu even een beetje anders doen. Ik ga eerst gewoon even de meerdere commissieleden het woord geven. Anders krijgen we van die één op eentjes en dingen al nog maar dubbel. Maar ik had gezegd, eerst mevrouw Bieker, dan meneer Mulder. Ik heb meneer Mulder ook gezien en ik kijk nog verder om. Mevrouw Bieker.
Dank u wel voor het woord. Ja, allereerst, wij maken ons wel ook zorgen over deze afschalingen. Dat wil ik gezegd hebben, maar daar heb ik zojuist ook al iets over aangegeven. Kijk, het hele afgelopen jaar hebben we best wel vaak ook aangevraagd wanneer komt het op orde. Hè? Er staan studenten, er staan mensen bij de bushaltes te wachten. Dat was toen bijvoorbeeld Bunschoten en dergelijke. En het werd heel vaak aangegeven dat komt 1 januari 2023, dan komt dat goed. Nu hebben we toch te maken met afschalingen, dus ja, het is gewoon denk ik goed dat we daar wel ook de vinger bij leggen en vragen van wanneer dat dan opgelost kan zijn. Mijn tweede punt is de technische vragen die wij gesteld hebben, die zijn deels heel goed beantwoord en deels bleef er nog een vraag staan. En die vraag was de volgende. Kijk, als PS hebben wij denk ik de rol om te toetsen. En we toetsen aan de hand van uitgangspunten die worden neergelegd aan de hand van bandbreedtes. Nou, die bandbreedtes die worden genoemd in de stukken, dus omdat deze afschalingen binnen de bandbreedtes passen, zijn ze acceptabel. Zo'n soort zinsnede staat er. Mijn technische vraag was, wat zijn dan die bandbreedtes? Die technische vraag, die is nog niet beantwoord. Dus om welke bandbreedtes gaat het? Kunt u daar een aantal voorbeelden van noemen? En die vraag is nog niet beantwoord en daarom wil ik daarop terugkomen, omdat dat onze manier is ook om te kunnen toetsen of die afschalingen inderdaad daarbinnen vallen. Dank u wel.
Dan meneer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde eerder al even reageren op de beantwoording van de gedeputeerde, waarin hij sprak over de prognose die nog steeds heerst, dat het nog een aantal jaren duurt voordat de reizigersaantallen weer terug zijn op het niveau van voor corona, zeg maar. En ik wil helemaal niet voorbij gaan aan de problematiek rond de arbeidscapaciteitsschaarste en ziekteverzuimcijfers en dergelijke. Maar daar hebben we denk ik al uitvoerig bij stilgestaan. Maar even specifiek inzoomen op die prognose en het feit dat ook in deze statenbrief opnieuw wordt gezegd dat de bezettingsgraad zo om en bij de 80% ligt. En dat horen we nu naar mijn idee al heel erg lang. En als ik dan kijk naar andere vervoersvormen, dan zie ik toch echt de files toenemen, ervaar ik zelf aan de lijve. Verkeersstromen en economische stromen zie ik weer volop gang komen. We groeien ook nog steeds als provincie. En ik weet dat we eerder hebben gezegd, ook voor de verlenging van de concessies, we gaan de vervoerders vragen om ook met creatieve ideeën te komen om reizigers meer te verleiden om ook gebruik te maken van het OV. Ik ben heel erg benieuwd waar we nu staan in het analyseren van oorzaak en gevolg. Waar ligt nou het een en ander aan? En mijn vraag aan de gedeputeerde is daar al iets meer over bekend? Of zou hij daar aanvullend actie op kunnen nemen om met nader informatie te komen, zodat we daar misschien ook een helpende hand in kunnen bieden, een steuntje terug kunnen geven of anderszins? Want daar ligt volgens mij een andere kritische factor om terug te komen op het niveau waar we graag willen zijn en een verdere kip-ei-discussie te voorkomen.
Dank u wel, meneer De Jager. Ik kijk nog even rond. Meneer Mulder.
Ja, dank voorzitter. Ik heb eigenlijk twee puntjes in reactie op de inbreng van de heer Breur. En een concrete vraag aan de gedeputeerde, om gewoon daar helderheid over te krijgen. Het ene punt is over het inbreng van de heer Breur is of hij zegt de reiziger is de dupe van deze afschaling. Mijn vraag is eigenlijk van, vindt hij dat, betekent dat dan eigenlijk ook dat hij liever rituitval heeft dan de afschaling van nu. Ik denk dat we de discussie over afschaling open moeten voeren, dat ook de concessiehouders open de gelegenheid moeten hebben om hun zorgen aan het begin ook daadwerkelijk te uiten en dat de reiziger daar minder last van heeft dan wanneer die keer op keer geconfronteerd zou worden met rituitval. Dus dat is een beetje mijn wat andere insteek dan die ik bij de heer Breur hoorde. Het tweede puntje is eigenlijk over het verschil wat hij aangeeft tussen Keolis en Q-bus. Ik denk niet dat dat het geval is. Het is wel zo dat de afschaling anders ligt, maar ik denk dat Keolis, zeker ook als je kijkt naar recente enquêtes die zijn uitgevoerd, ook binnen Keolis, dat de problematiek over personeelstekort eigenlijk bij hen net zo groot is. En dan nog heel eventjes de vraag aan de gedeputeerde. Dat is eigenlijk heel concreet. Heb ik het goed begrepen dat voor beide concessiehouders er op dit moment bij goedkeuring van deze afschaling, dat er geen dat bij beide concessiehouders geen vergoeding is voor niet gereden ritten. En dat alleen voor Q-bus voor de afschaling boven de 6,5%, dat daar een boete voor in rekening wordt gebracht. En eigenlijk dan een beetje nog in het verlengde daarvan, die 60 miljoen die extra is vrijgemaakt, daar zou dan 10 miljoen nu op terugkomen volgens de inschatting. Betekent dat ook dat de 10 miljoen die door het Rijk is bijgedragen, dat daar ook verschuivingen in plaatsvinden? Nou, maar eventjes deze vragen. Dank u.
Ja, ik ben even een beetje in aarzeling, want meneer Mulder stelde ook een vraag aan meneer Breur. En ik zou eigenlijk wel meneer Breur even de gelegenheid willen geven om daarop te reageren. En dan mag daarna meneer Oud-Westerling. En de gedeputeerde heeft ongetwijfeld de vragen aan hem zelf genoteerd. Maar er zijn misschien nog meer mensen. Maar misschien moet meneer Breur even reageren op meneer Mulder.
Ja, dank u wel. U stelde twee vragen aan mij. De eerste, heeft u liever rituitval dan deze afschaling? En wat mij betreft is dat een schijntegenstelling. Zoals ik het stuk lees, is deze afschaling gewoon een formalisatie van de rituitval. Wat ik wil is dat er gewoon voldoende bussen rijden en dat er dus voldoende chauffeurs zijn om die bussen te bemensen. En daar moeten we naartoe gaan op de een of andere manier. En uw tweede vraag ging over de tegenstelling tussen Syntus, Keoli en Q-bus. Ik zal niet zeggen dat er bij Syntus geen problemen zijn om personeel aan te trekken, CQ vast te houden, CQ tevreden te houden. Want die problemen zijn er wel degelijk. Maar als je het stuk goed leest, dan leidt dat niet tot de 16 afschalingen die bij Q-bus wel aan de orde zijn. En dat verschil wilde ik gemarkeerd hebben. Dus het is niet zo dat ik denk dat Syntus het allerbeste is wat de mensheid ooit is overkomen. Want die illusie heb ik niet.
Oké, dank. Ik heb u gezien, maar meneer Oud-Slink, maar meneer Berlijn was eerst. Die was al veel eerder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een beetje met gevaar dat we een beetje nog in herhaling vallen, maar ik probeer een beetje dat niet te doen. Ja, aanhakende op het eerder betoog van de heer Breur ook. Als ik de statenbrief lees, dan staan er eigenlijk heel veel aannames in en verwachtingen. Er wordt verwacht dat de vervoerders wel zullen opschalen. Als opschaling mogelijk is, kunnen wij hierover een besluit nemen. Als bij de concessie de mogelijkheid om boetes erop te leggen. We zijn voornemens dit instrument te gebruiken. Dus er zijn heel veel aannames en verwachtingen zonder dat we echt concreet gaan worden. En ik denk van ja, hoe kunnen we dan een besluit nemen als het zo eigenlijk niet duidelijk is? En is dan dit de toekomst van hoe wij met OV-concessies omgaan? Dat we eigenlijk niet weten waar we aan beginnen en dat we hopen dat het maar goed komt. En dan haak ik toch een beetje aan op wat de heer Breur eerder zei. Wordt het dan niet tijd om dit in eigen handen te gaan nemen? Hoe zit de gedeputeerde dit? Want zo kunnen we eigenlijk niet verder, denk ik.
Dan dank, meneer Berlijn. Geef ik het woord aan de heer Oude-Westling.
Ja, dank u wel. Als eerste nog even een korte technische observatie. Want we hebben twee soorten afschaling en die woorden gebruiken we nu volgens mij continu de hele tijd door elkaar heen. Dus dat, soms vind ik het even verwarrend om te begrijpen over welke soort afschaling we het hebben. We hebben in elk geval een afschaling dat we een 5% lager aanbod hebben, omdat we 20% minder reizigers hebben. En daarvoor stellen wij 60 miljoen euro extra beschikbaar, zodat er bij slechts 5% blijft. En we hebben een afschaling omdat de vervoerders niet meer kunnen aanbieden door ziekte en personeel. En dan wil ik toch eigenlijk nog een korte interruptie plaatsen of naar vraag aan de heer Mulder. Want de heer Mulder gaf net aan eigenlijk dat hij het liefst zou zien, in mijn eigen woorden, dat de provincie met de voerders aan tafel gaat zitten en samen gaat bespreken hoe de problemen kunnen worden opgelost. En als ik dat zo'n beetje hoor, dan hoor ik juist eigenlijk dat de heer Mulder voorstelt dat de vervoerder dan meer vrijheid heeft in het oplossen van de problemen. In tegenstelling tot hoe we het nu hanteren, dat we gewoon echt een vervoerplan hebben. En dat wij ons houden aan de afspraken die daarin staan. En dat wij gewoon eisen van de vervoerder dat ze zich daaraan houden. Dus ben ik even benieuwd. Heb ik dat goed begrepen van de heer De Mulder? Dat hij voorstelt voor meer ruimte aan de vervoerders. In dat geval ben ik namelijk benieuwd of hij daar in principe vaker voorstander van is. Omdat wij juist ook vaak de wens juist hebben dat wij echt in controle zijn daarover.
Uitdaging aan meneer Mulder. Gaat u gang, meneer Mulder.
Ja, wat ik eigenlijk vooral heb willen zeggen is dat ik wel vind dat ik dus een strakke opstelling bij het overeenstemming bereiken over de vervoersplannen en het als partijen houden, elkaar houden daaraan. Echt ook een strakke opstelling. Maar ik vind wel dat concessiehouders de gelegenheid moeten hebben om hun zorgen voor het komende jaar. Om die open te bespreken. Daar hebben we meer aan als we dat aan het begin van de rit bespreken. Als dat we gedurende het jaar geconfronteerd worden met heel veel rituitval. Wat ontzettend veel onzekerheid voor de reiziger oplevert. Dus daar zit het te maken. Ik pleit helemaal niet voor meer vrijheid voor de vervoerder. Maar ik pleit eigenlijk vooral voor de grootste mate van zekerheid voor de reiziger dat ze de bus ook daadwerkelijk op komt dagen. En als er sprake is van vooraf afgestemde afschalingen, waar ook, daar zijn de criteria staan heel duidelijk vermeld. En ik kan me daar eigenlijk van harte in vinden, zoals die criteria geformuleerd zijn. Dan vind ik wel dat we dat open moeten kunnen bespreken. Dat is wel, ja.
Dank u wel, meneer Mulder. Ik kijk eens even in het rond, want of ik inmiddels de gedeputeerde het woord kan geven, of dat er toch nog andere dingen zijn. Nou, u heeft even de tijd gehad, meneer Schalliga, uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ga toch gewoon even de volgorde langs, zoals u de vragen gesteld hebt. De heer Breuren die vroeg van, ja, hoe zit dat nou, hè? Met die twee vervoerders gaat het al wat beter. Nou, we zagen vorig jaar in de zomer dat met name Syntus meer personeelstekorten had dan Qbuzz. En nou, we zien dat de afgelopen maanden wat meer gekanteld is, waardoor nu Qbuzz eigenlijk wat meer uitval heeft. Het is inderdaad wel goed, en dat onderscheid heeft er verschillende van u gemaakt, om rituitval en afschalingen wel even goed te markeren. Hè. Rituitval is naar mijn idee dat er 's ochtends onverwachts een paar ritten uitgegooid moeten worden, doordat er chauffeurs uitvallen en daar ook niemand meer op de reservebank zit. Dat is voor een reiziger heel veel meer vervelend, hè, want die staat dan bij een bushalte te verwachten en de app geeft aan, er komt een bus en er komt geen bus. Dus voor mij moet je dat soort onverwachte rituitval moet je voorkomen. En om die reden hebben we dus noodgedwongen gegrepen naar het middel van de tijdelijke afschaling, waarbij in ieder geval de reiziger iets meer zekerheid heeft en de reiziger weet van, ja, die bus die komt inderdaad niet, de volgende bus komt hopelijk weer wel. He, dus daar, dat is een manier waarop we ook wat meer grip erop proberen te krijgen. En dat is ook wel een beetje een reactie in de richting van mevrouw Bikker. De heer Breur die gaf ook weer het punt, het is goed hoor dat u dat blijft noemen, de aandacht voor vraag van ja, he, waakt er nou voor dat je niet de eerste en de laatste ritten in een dienstregeling er steeds uitgooit. Hè? Want daarmee wordt eigenlijk je dag steeds korter en wordt het minder geschikt voor woon-werkverkeer. Met name voor mensen die ofwel vroeg moeten beginnen of laat naar huis kunnen. We hebben ook in deze afschaling zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat die eerste en die laatste ritten uitvallen. Hè? Dus wat dat betreft hebben we ook geprobeerd om echt het netwerk op peil te houden. Richting mevrouw Bikker. Inderdaad, het recht. U als Staten wil de bandbreedte kunnen toetsen. We zijn op die bandbreedtes begin vorig jaar heel uitgebreid ingegaan. Ook bij de vervoerplannen. Daar zijn ook de bandbreedtes genoemd. En die verschillen echt per lijn. Hè? Dus ja, ik kan daar nu niet. De lijn naar Almeide heeft een andere bandbreedte, zeg maar, dan de lijn Amersfoort-Leusden, om iets te noemen. Dus we hebben echt heel specifiek met de vervoerders per lijn gekeken van wat is de bandbreedte, wat is er op deze lijn nodig en wat is echt het minimum waar we niet doorheen willen zakken en wat is eigenlijk het niveau waar we op willen staan. Dus die bandbreedtes, daar kan ik niet nu een generieke iets over zeggen. Meneer De Jager heeft inderdaad wel gelijk. En uw frustratie is ook wel een beetje mijn frustratie. Hè? Je zit nog steeds op 80%. Nou ja, de ambtelijk krijg ik nu ook aangegeven. Nee, het is inmiddels al een beetje naar 85%. Maar het is inderdaad, dat gaat gewoon minder hard dan we willen. Dat heeft een aantal oorzaken. Het heeft voor een deel denk ik te maken met het feit dat de NS wel behoorlijk is afgeschaald dit jaar. Een groot deel van de reizigers in je regionaal OV zijn mensen die daarna de trein pakken of uit de trein komen. Dus die wisselwerking is heel belangrijk. Dat is ook de reden dat wij vorig jaar heel fel geageerd hebben met alle provincies tegen die afschalingen bij de NS. Maar ja, dat is wel doorgegaan, dus daar heb je mee te maken. Het heeft voor een deel ook te maken met ander gedrag. Mensen zijn meer hybride gaan werken, zijn wat meer thuis gaan werken. En het lijkt erop dat mensen die het OV gebruiken om van en naar hun werk te gaan, dat nog wat meer doen. Hè. Dat zijn vaak bijvoorbeeld mensen met een kantoorbaan die ook meer mogelijkheden hebben om hybride te werken. Dus ook dat is een effect wat in het OV zwaarder doortikt dan bijvoorbeeld op regulier wegverkeer. En dat wordt nog eens versterkt door het feit dat we in de weekenden zien dat we al wel een beetje op 90-95% zitten. He, dus je ziet dat je daar weer meer toename hebt. En om dit probleem eens goed bij de kop te pakken, en daar was ik zelf ook wel blij mee, hoorde ik afgelopen maandag, dat het Rijk met heel veel partijen vanuit het OV een urgentieconferentie heeft belegd begin februari. Om gewoon eens heel veel koppen bij elkaar te steken om te kijken van hoe kunnen we nou, wat is er nou nodig om dat OV een extra boost te geven en uit die coronadip te krijgen. Dus ik heb hoge verwachtingen van die urgentieconferentie. We zullen ook vanuit de provincie Utrecht en ook vanuit de IPO kijken hoe we daaraan kunnen bijdragen om het daar goed neer te zetten. De vraag van de heer Mulder, misschien goed om daarop te corrigeren. Het is niet alleen zo dat Qbuzz boetes krijgt, maar dat geldt voor beide vervoerders. Dus op het moment dat ze niet voldoen aan de afgesproken prestaties, lopen ze allebei het risico op een boete. Dat verschil.
Die wil iets vragen naar aanleiding van dit antwoord.
Ja, sorry. Dank. Even om het helder te krijgen. Beide concessiehouders krijgen geen vergoeding voor de niet gereden ritten. Alle afschalingen, daar staat geen vergoeding tegenover. Ik was in de veronderstelling dat de boetes alleen gingen gelden voor Qbuzz in hun overschrijding van de 6,5%. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is die boetes die zijn ook op beide partijen van toepassing. Dat is een juiste. En dan misschien nog even het laatste punt, dat is om dat ook helder te krijgen. Er zit een prognose in dat wel eens 10 miljoen zou kunnen schelen in de kosten die wij extra moeten bijplussen bij het openbaar vervoer. Dat is 60 miljoen geweest, waarvan 10 miljoen van het Rijk. De inspanningen worden geleverd door de provincie om hier een goede afstemming over te krijgen. Vloeien die baten alleen naar de provincie toe of gaat dat pro rata ook naar het Rijk toe?
Die laatste vraag is een terechte, maar daar zit heel veel techniek achter die maakt dat dat voor ons nu nog een beetje onvoorspelbaar is. De belangrijkste is dat wij nu als provincies en specifiek ook provincie Utrecht aan het kijken zijn van hoe geldt. We hadden tot vorig jaar die beschikbaarheidsvergoeding. Die heeft dit jaar een wat andere naam en een andere vorm gekregen. En ook hele andere voorwaarden. Nou, in eerste instantie was de inschatting van ons als provincie Utrecht van ja, onder deze voorwaarden kunnen wij er als Utrecht geen aanspraken op maken. Het lijkt er nu op dat dat misschien wel kan, maar hoe dan inderdaad die verdeling zit, dat weten we gewoon nog niet. En dat is ook de reden dat wij een beetje een bandbreedte steeds hebben aangehouden, ook in onze financiële prognose, dat we tussen de 50 en 60 miljoen denken nodig te hebben. En, maar goed, ja, dat soort zekerheden kun je pas aan het eind van het jaar geven met de afrekening. Uw andere stelling klopt inderdaad. Dus allebei de vervoerders krijgen vanaf 1 januari niet betaald voor niet gereden ritten. En vanaf april krijgen ze een boete op het moment dat ze niet voldoen aan de afspraken. Oké, dan waren dat uw vragen. En dan tot slot de vragen van de heer Berlijn. U maakt een beetje een karikatuur, denk ik, van het boetesysteem. Dus dat laat ik aan u. Het punt van het in eigen handen nemen, nou, daarmee haalt u de SP links in. Daar is misschien niks mis mee, maar dat is wel even een constatering. Maar dat is in zekere zin wel een gepasseerd station. Hè. Wij hebben vorig jaar, hebben uw staten bij de vaststelling van de nota van uitgangspunten voor de nieuwe concessie uitgebreid gediscussieerd over, hè, willen we inbesteden of willen we aanbesteden buiten de deur? Willen we het in eigen hand nemen? En er is toen door uw staten voor gekozen om niet te gaan inbesteden, niet een eigen OV-bedrijf op te richten. Voor deel ook omdat daar gewoon wettelijk wel heel veel ingewikkelde hobbels te nemen zijn die je bijna niet meer genomen krijgt in die 2 jaar. U zult mij niet kwalijk nemen dat ik als gedeputeerde nu uitvoering geef aan uw eigen statenbesluit van vorig jaar.
Meneer Berlijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, gedeputeerde, voor het antwoord. Maar de gedeputeerde kan toch ook niet ontkennen dat die statenbrief volstaat met allerlei aannames en eigenlijk gewoon alleen maar de provincie op een enorme achterstand zet ten opzichte van vervoerders die gewoon in de lead zijn en wij het eigenlijk gewoon niet meer in eigen handen hebben. Dat is toch een constatering die we wel met z'n allen kunnen maken hier.
Ja, dat is een constatering waar ik het echt niet mee eens ben. Al was het maar omdat ik de samenwerking met de vervoerders heel erg ervaar als een partnerschap. Volgens mij houden ze voor ons weinig geheim. We hebben heel erg diep in de boeken mogen kijken bij het verlengen van de huidige concessies. Andersom nemen wij hen heel erg mee in wat onze drijfveren zijn, wat wij belangrijk vinden, waar voor onze kaders en de bandbreedte zijn. Dus dat is een hele nauwe samenwerking. Ik heb niet het idee dat wij nou in de achtervolging zijn of daar onvoldoende grip op hebben. Het is iets anders of je over de toekomst, zeker in een roerige markt als de huidige OV, al hele vastomlijnde voorspellingen kan doen. Hè? Met uw welbevinden, maar eigenlijk alle statenbrieven die wij als college versturen, die gaan over dingen die in de toekomst plaatsvinden, die staan altijd vol met aannames. Want we weten helemaal niet zeker hoe de toekomst loopt.
Mevrouw Bikker, ik wil wel een beetje richting afronding gaan, maar gaat u gewoon.
Dank u wel. Begrijp ik het goed, om nog even terug te komen op mijn eigen technische dingetje, dat dus die bandbreedtes, die zijn uitgebreid besproken eerder al, en vervolgens zijn ze met de vervoerders besproken, begrijp ik het goed, dat die voor ons als statenleden volgens mij niet terug te vinden zijn. Ik bedoel, het gaat gewoon om een informatieve vraag, want dan weet ik of ik daar wel of niet aan moet kunnen toetsen. Nee is ook een antwoord, hè? Dus, maar gewoon, ik wil even die vraag gewoon helder hebben beantwoord. Klopt het dat ik die niet terug kan vinden? En dan is het voor mij voldoende.
Ik kan dat nu zo snel niet terugvinden, maar voor mij klopt dat niet. Volgens mij zijn ze gedeeld met u, met uw staten. Maar dan vraag ik heel veel aan u, hè, want dat staat in een document van honderden pagina's. Ik zal zorgen dat u ambtelijk een linkje krijgt naar het document waar dat in staat. Maar dan moet u wel even een middagje vrij nemen om er echt in te duiken, want het is geen simpel document, voor zover ik me dat herinner.
Dank u wel.
Dank. Ik kijk eens even de zaal rond. Kunnen we tot een afronding komen? Ah, meneer Breur, ja, die krijgt natuurlijk nog het woord als aanstichter van dit hele gesprek. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik wou even terugkomen op woorden die de heer Schadelet over de heer Berlijn had gezegd, dat hij mij links zou inhalen. Nou huldigt hij een heel goed standpunt, maar van inhalen is geen sprake. Dat wil ik toch gemarkeerd hebben voor de geschiedschrijving. De SP zegt al een langere tijd dat het openbaar vervoer in publieke handen moet zijn. Eigenlijk hebben wij nooit iets anders beweerd. En toen wij het hadden over het programma van eisen, toen hebben wij ook het voorstel ingediend om het in te besteden. Helaas heeft het niet gehaald, maar ik denk dat we blij mogen zijn met alsnog de steun van de heer Berlijn en wellicht volgende keer beter.
Dank voor deze beraadslaging en voor al uw inbreng. Ik ga een heel klein beetje van de voor mij rechterkant naar de linkerkant van de zaal, want ik heb twee opwaarderingen van de SGP. En dat is om te beginnen de statenbrief over de toekomstvisie N225. En ik ga ervan uit dat ik meneer Donker daar het woord voor moet geven. Klopt dat?
Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ja, de N225, dat is een lang traject door vele kernen van de Utrechtse Heuvelrug. En het opwaarderingsverzoek wat wij gedaan hebben, dat komt omdat men de motie nummer 66 van de lijst af wil voeren. Er is gevraagd in die motie om een onderzoek naar de verbetering van de N225. Dus er kan de komende jaren best wat druk op komen door alle plannen die er zijn om meer woningen te bouwen. En die zullen ook daar plaatsvinden. Er zijn nu al een aantal knelpunten. Denk aan de kruising bij Doorn. Denk aan de rotonde. De provincie knipt deze weg in diverse stukken. Dat is begrijpelijk voor onderhoud en dergelijke. Maar SGP heeft gevraagd, en wij niet alleen, het is staatsbreed aangenomen natuurlijk, of het is met meerderheid aangenomen, om een totale visie op deze weg. En wat is er nu voor nodig om de toekomst daarvan waarde vast te maken voor alle die daar gebruik van maken. En door dit, en dat laat onverlet dat er onderhoud nodig is, en dat zul je ook gewoon uit moeten voeren. En een onderzoek wat de gemeente Utrechtse Heuvelrug doet, dat is prima. Maar als provincie zouden wij als SGP toch willen dat hier gevolg gegeven wordt aan deze motie. En dat er een goed onderzoek komt. Hoe kunnen we deze weg duurzaam maken voor de komende jaren? Dat was het, voorzitter.
Kijk ik aan meneer Schalley.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk de korte versie van mijn antwoord is, en dat leest u vrij uitvoerig in deze brief van oktober vorig jaar, is dat wij als college zeggen van ja, deze motie voeren wij niet uit op de manier waarop u hem als staten heeft aangenomen en aan ons hebt doen toekomen. En dat is natuurlijk iets, ik zou bijna zeggen een brutaliteit die je eigenlijk niet zou moeten willen veroorloven als college. En wat wij dus bijna nooit doen. Maar in dit geval hebben we wel gezegd van dat doen we niet. En dat is met name omdat wij hebben gekeken naar van wat is nou precies de bedoeling van de vraag achter uw motie. Hè? Ook in het statendebat zoals u dat met elkaar gevoerd hebt. En die bedoeling is heel erg, we willen die weg qua verkeersveiligheid, qua leefbaarheid, qua doorstroming zo goed mogelijk hebben. En als dat uw bedoeling is als staten, dan helpt het niet om ons als college te vragen een totale visie op die hele weg te maken. Want die vragen rond veiligheid, leefbaarheid, doorstroming, die hebben op ieder traject van die weg een hele andere dimensie. He, of je die vragen loslaat op de kruising, de beruchte kruising in Doorn, of je laat hem los op het stukje waar die doorheen gaat, of je laat hem los op het laatste stuk waarbij die bij de snelweg eindigt. Dat zijn allemaal totaal onvergelijkbare stukken weg. Die dus allemaal hun eigen aanpak vragen. Die voor een deel de afgelopen jaren ook al zijn aangepakt. Voor een deel in de planning zitten voor dit jaar of voor de komende jaren. waarbij we altijd een combinatie maken met groot onderhoud. Hè? Dus dan maak je werk met werk. En daar proberen we al die plekken in samenspraak met omwonenden en met de gemeenten tot een optimalisatie te komen. Als wij letterlijk gaan uitvoeren wat u in de motie vraagt, dan moeten we dat allemaal uit onze handen laten vallen. Of we moeten het werk straks dubbel gaan doen. Dan moeten we de heel erg schaarse studiecapaciteit die wij in dit huis hebben gaan inzetten voor een vraag die het voor de mensen op de weg en langs de weg niet beter maakt. En dan gaan we dus ook een enorme vertraging oplopen en aan kapitaalvernietiging doen. Nou, dat was in ieder geval een verantwoordelijkheid die wij als college niet wilden nemen. Die we in deze brief zo goed mogelijk hebben uitgelegd. En ja, waarvan ik toch een dringend appel op uw staten doe om dat op die manier te accepteren. En overigens nemen wij u natuurlijk bij al die verschillende trajecten en alle vragen die wij daar hebben als college zo goed mogelijk mee in onze afwegingen en in de manier waarop we dat willen doen. He, dus wij proberen wel gehoor te geven aan de bedoeling achter uw motie, maar de motie in letterlijke zin voeren wij niet uit.
Ja, dankjewel voorzitter. Hier ben ik een beetje toch wel verrast, ontstemd dat een college dit besluit zo neemt. We zullen dit zeker in de fractie mee terugnemen en misschien op een later datum terugkomen.
Dank u wel, meneer Donk, maar ik zag uw buurman meneer Kam. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk wel het opwaarderingsverzoek van de SGP willen ondersteunen inhoudelijk. Niet zozeer voor wat betreft het proces, maar zeker inhoudelijk. We hebben destijds mee de motie ingediend, dus niet zonder redenen. Ik heb de beantwoording van GS nog even nagelezen. Terwijl ik het las, moest ik eigenlijk ook denken een beetje aan de N201, waar we recent over hebben gesproken. Ook daarvan kan je zeggen, ja, een aantal lokale problemen, die lossen we lokaal op. Maar hebben we niet gedaan. En waarom ik dit noem, is omdat ik denk dat de GS een beperkte kijk heeft hoe om te gaan met de N225. En dat zeg ik omdat de N225, dat daar een aantal aspecten aan zitten die ook meegenomen kunnen worden. Dus met name het feit dat het parallel loopt eigenlijk langs de A12. Hè, dus als de gedeputeerde stelt, ja, het is een lokaal probleem, dan durf ik dat te bestrijden. Omdat heel veel verkeer ook afslagen neemt en het een soort fietsband is. Dus als je ergens in knijpt, dan komt het ander ergens anders weer op. Dus als je zegt, ja, we gaan het lokaal bekijken, is dat een beperkte visie. De A12 is een belangrijke weg langs de N225 en dat moeten we niet onderschatten. Er komt heel veel vrachtverkeer door Leersum, door Doorn en dat kan volgens mij ook op een andere manier geregeld worden. Ik denk dat je als GS een visie zou moeten hebben en dat hoeft niet een heel uitgebreide studie te zijn, maar wat je met die weg wil en zeker voor de komende 30 jaar. Je hoeft niet lang terug te gaan in de historie, maar er is ooit bijvoorbeeld een tram geweest tussen Utrecht en Doorn. Er is in het verleden ook wel eens gesproken over een snelle verbinding daarmee. Dan wil ik niet suggereren dat we dat gaan doen en dat gaat heel veel geld kosten. Maar u zou toch ook een visie moeten hebben hoe bijvoorbeeld het gaat als het gaat om het openbaar vervoer. Lijn 50 wordt overigens wel eens de mooiste buslijn van Nederland genoemd. Daar hebben we het recent nog over gehad. En niet te vergeten het fietspad van de toekomst tussen Utrecht en Wageningen, Veenendaal, is denk ik ook wel een belangrijk project van GS. Ik heb al eens gezegd, die hele weg, dat kunnen we de kennisas noemen. Dat verbindt eigenlijk de Universiteit Utrecht met de Universiteit Wageningen. Dus al die bedrijven die ook aan die weg liggen, de N225, hebben belang bij onder andere het punt wat de SGP aandraagt. Dus voor mij geen uitgebreide studie, maar wel een visie welke kant het opgaat met de N225. Dat zou ik wel van de GS willen horen.
Dank meneer Kamp. Dan kijk ik toch maar even. Nou, ik zie het niet direct, dus dan geef ik meneer Schalle het woord.
Ja, dank voorzitter. Nou, natuurlijk een helder pleidooi van de heer Kamp. En ik herken dat voor een groot deel ook wel. En ik heb niet bedoelen te zeggen, en voor mij zeggen we dat ook niet in deze brief, dat het een lokale weg is en dat lokale problemen zijn of een beetje regionaal gerommel. Nee, hè, deze weg is niet een provinciale weg. Want hij heeft een belangrijke bovenregionale functie die zeker ook samenhangt met het feit dat hij naar parallel loopt aan de A12 bijvoorbeeld. Het is ook een van de oudste wegen in onze provincie. Het is een oude route tussen de twee bisschoppen, de bisschop van Utrecht en de bisschop van Münster is dat denk ik, of Keulen. Münster ligt in een andere hoek. Afijn, het is een hele oude route met hele oude papieren en dat koesteren we in zekere zin. En natuurlijk hebben wij als provincie op het moment dat we met al die deeltrajecten aan de gang zijn, ook oog voor, voor het geheel. Als je een deelstudie doet bij de Donderbergrotonde, kijk je echt niet alleen maar naar hoe kunnen we op die Donderbergrotonde het nou beter maken. Maar dan kijk je ook naar van, oh ja, in wat voor weg ligt hier en hoe verhouden al die dingen zich tot elkaar. Maar het is wel heel mooi dat u dat de vergelijking maakt met de N201. Want misschien, achteraf bezien, maar goed, had het voor de N201, voor de voortgang daar ook wel heel erg geholpen. Als we die misschien wel in delen hadden geknipt. He, want dan hadden we misschien het deel ten oosten van de A2 al lang in uitvoering gehad. Maar nu hebben we bij dat deel moeten wachten tot over die hele N201 er een ei gelegd was. Dus ik zou inderdaad dat voorbeeld aan willen grijpen om mijn eerdere pleidooi nog eens te onderstrepen. Namelijk dat een visie op een totale weg niet per se zorgt voor versnelling in realisatie en oplossen van problemen. Maar dat het soms juist heel erg vertragend kan werken. En dat is echt de reden dat ik vasthoud aan het pleidooi om nu niet onszelf in de weg te gaan zitten door eerst een totale visie te willen maken. Die totale visie is er natuurlijk ook wel. En ik verwijs bijvoorbeeld ook naar het eerdere netwerkperspectief wegen, waarbij we niet alleen maar naar de snelheid hebben gekeken, maar ook naar allerlei andere aspecten en het hele netwerk aan wegen wat we hebben in de provincie. En voor mij in de Statenbrief verwijzen we daar ook nog naar. Hè. Dus we kijken daar wel degelijk naar. Maar ik bestrijd dat heel veel studietijd, schaarse studietijd die we als provincie hebben besteden aan een totale visie maken op deze weg, bijdraagt aan versnellen van het oplossen van problemen rond verkeersveiligheid, doorstroming of leefbaarheid op deze weg.
Reactie uit de commissie verder. Meneer Kram, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik wil de gedeputeerde danken voor zijn antwoord. Ja, ik keek ook een beetje rond in de commissie. Ik merk dat er weinig draagvlak in ieder geval inbreng is. Ik zag de VVD een beetje twijfelen. Gaan we nog wat zeggen of niet? Maar ook wij zullen dit meenemen naar onze eigen fractie en kijken hoe we hier verder mee om willen gaan.
Meneer De Jager, toch nog?
Ja, dank u voorzitter. Nee, dat is goed opgemerkt. Die aarzeling die zat er bij mij zeker in. Omdat ik aanvankelijk ook het idee had dat het ontwikkelen van een integrale visie, een gedifferentieerde aanpak, helemaal niet in de weg hoeft te staan. En ik vond die vergelijking met de N201 helemaal niet verkeerd gekozen van de heer Kant. Maar het antwoord van de gedeputeerde begrijp ik ook wel weer. Want dat is uiteindelijk het resultaat wat je wil bereiken. Dus daar komt mijn aarzeling ook uit voort. Nou, misschien is het toch een punt om nog eens eventjes mee terug te nemen, zowel binnen de staat als GS, om te kijken welke wegen er nog meer zijn om uiteindelijk die doelstellingen die we voor ogen hebben met deze N225 te realiseren.
Dank. Dat lijkt me gewoon een mooie afsluiting van dit agendapunt, mits uw welnemen. Oh, sorry, notitie. Ik kijk maar opnieuw naar meneer Donker, neem ik aan. Dus het gaat over het lokaal eigendom.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, mijn collega die is helaas ziek, dus ik mag het allemaal zelf doen. Maar goed, ik ben er. Het lokaal eigendom, daar is een memo geschreven van de gedeputeerde van Essen. De SGP vindt, er staan natuurlijk goede dingen in, maar is het niet belangrijk en zou het ook niet goed zijn voor de provincie dat we een aantal kaders vaststellen waaraan de lokaal eigendom moet voldoen, zodat ook onze burgers beschermd worden als dat nodig is en dat ook grote investeerders weten waar ze aan toe zijn, zodat er een bepaalde waarmerken komen voor lokaal eigendom. Het kan niet zo zijn dat het grote geld gaat regeren en dat de bewoners dan met korting ergens toe gedwongen worden.
Dus wij, SGP zal toch op prijs stellen dat de gedeputeerde met wat kaders komt die voor alle gemeenten binnen de provincie hetzelfde zijn. Dat was het, voorzitter.
Lijkt me goed dat de gedeputeerde van Essen daar meteen op reageert.
Nou, misschien dank. Om te beginnen, het belang van lokaal eigendom is heel groot. Voor het draagvlak, gewoon voor lokaal eigenaarschap, om te zorgen dat de financiële baten van projecten ook lokaal neerslaan. Daarvan zijn wij zeer doordrongen. Dat is ook een van de redenen dat we lokale energiecorporaties ook heel ruim en via allerlei verschillende wegen ondersteunen en faciliteren. In het klimaatakkoord staat natuurlijk ook die 50% lokaal eigendom ook al benoemd. Ook in deze memo staat natuurlijk ook een definitie zoals die vanuit de NPRS daarvoor wordt gehanteerd. Die biedt enige ruimte. En de enige ruimte hierin is ook, denk ik, wel verstandig, omdat natuurlijk er wel echt verschillende manieren zijn waarop je dit vorm kunt geven. Je kan een lokale energiecorporatie, het kan met een omgevingsfonds, het kan met een gemeente of een andere publieke overheid die zelf... of een waterschap, of misschien zelfs een provincie, die zelf als grondeigenaar een project runt. En daarmee dus ook eigenaar is en daarmee ook zelf de revenue krijgt. En weer voor publieke doelen kan inzetten. En ik merk wel dat ook gemeentes, ook bij bijvoorbeeld tenders of andere manieren om initiatieven voor zonnevelden een plek te geven. Ja, dat zij daar ook wel dit echt als een heel belangrijk aandachtspunt zien en dat ook wel organiseren. Wij hebben zelf wel beperkte mogelijkheden om het juridisch keihard af te dwingen. Dus we zijn vooral denk ik ook aan het faciliteren en gemeentes aan het helpen. En het belang hiervan leeft gewoon bij gemeentes ook. Dus het is niet zo dat we nu gemeentes hiertoe moeten bewegen, omdat zij dit zelf belang helemaal niet zien. Sterker nog, de aantal van u was daar ook bij een informatiesessie in de regio Amersfoort, waar een bijzonder aansprekende casus werd gepresenteerd vanuit Nieuw-Leusen in Overijssel, van een lokale energiecorporatie die daar twee of drietal windmolens heeft ontwikkeld. Echt ook wel een heel eerlijk verhaal, want het helpt ook voor draagvlak en voor betrokkenheid van de omgeving. En ook niet dat je alle weerstand daarmee oplost. Dat vond ik een heel aansprekend verhaal. Ik denk de anderen die daar waren, dat was in ieder geval ook wel de afdronk van de andere aanwezigen, ook van heel veel raadsleden. Dus dat soort voorbeelden, ik merk dat het bij gemeentes dat ze dus hebben, dat willen we. Daar is ook onze ondersteuning aan energiecorporaties en aan gemeentes op dit vlak ook echt volledig op gericht. Ik denk dat dat belangrijker is dan dat wij nu met een pen exact gaan uitschrijven wanneer is iets lokaal eigendom en wat niet. Volgens mij de geest, precies zoals de heer Donkers ook zegt, wij willen niet dat er, wat het grappig was bij Nieuw-Leusen, er stonden al een paar windmolens en die waren in eigenaar van een Japans pensioenfonds. Dan gunnen wij natuurlijk allemaal onze Japanse medemensen een prachtig pensioen. Maar het is toch niet helemaal het lokaal eigenaarschap van we daar. Dat is totaal niet natuurlijk. Dus ik denk dat laten we elkaar niet vangen om dit nou exact uit te tekenen. Maar u heeft ook in moties natuurlijk al een aantal zaken daar onlangs ook bij de tussenbalans aan richting over meegegeven. Wat u verstaat ook onder dat lokaal eigenaarschap. Dus dat is voor ons ook in de amendement was volgens mij ook, is voor ons ook echt uitgangspunt bij de verdere uitwerking. Maar het echt vastleggen, en dat is denk ik ook wel goed, is gewoon realiteit. Het vastleggen bijvoorbeeld in de verordening, daar zitten echt wel de beperkingen aan. We kunnen dat niet keihard afdwingen in die zin. En dan helpt het dat gemeentes het wel willen en dat we op deze manier ook echt wel die beweging maken. En heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld als het gaat om windprojecten waar wij zelf via inpassing van projectbesluit wellicht in de toekomst ook een andere rol in pakken, heeft u dat natuurlijk ook aangegeven. Dit is voor ons gewoon een uitgangspunt, dat moet dat zijn. En dat is het college volledig met u eens. Dus dat is ook de manier waarop we het zullen insteken.
Ik geef u naar meneer Donker.
Ja, dank u wel. De gedeputeerde bedankt voor zijn antwoord. Ik begrijp uw aarzeling. Daar kan ik ook een heel eind in meegaan. Maar we hebben ooit nog eens werkbezoek gebracht bij een grote zonneveld in, ik meen van Houten. Dan kom je erachter dat dat een energiemaatschappij is ergens uit het buitenland die met subsidie van onze Nederlandse overheid daar een zonnepark, nou ja, we weten hoe de prijzen de afgelopen maanden geweest zijn en daar dan van profiteert. Ja, dat zou ik graag afgekaderd zien. Maar goed, dat zal wel de hoge overheid zijn. Dat zulke dingen niet gebeuren.
Ja, twee dingen erover, voorzitter. Eén, ja, die casus ook. En dat, je ziet ook, het is wel een van de eerste grotere zonnevelden in onze provincie. En je ziet dat ook gemeentes die leren en die denken ook van ja, wacht even, we willen hier, vinden dit dusdanig belangrijk dat we hier ja, dat misschien nog op een andere manier moeten organiseren. Dus daar zie je gelukkig ook wel die ontwikkeling. En nogmaals, het echt afdwingen in onze verordening, hoe graag ik dat ook zou willen, ja, juridisch staat ons dat niet toe. Wij hebben daar geen bevoegdheid. Dus we zullen op een andere manier moeten zorgen dat we dit voor elkaar krijgen. En daar, ik denk een aantal voorbeelden net van genoemd. Ik constateer wel dat die beweging wel de goede kant op gaat. En nogmaals, we hebben ook in alle resten afgesproken. En dat staat ook in het klimaatakkoord. 50% lokaal eigenaarschap is gewoon uitgangspunt. Lokaal eigenaarschap betekent echt dat het in de omgeving breed land en ook het eigenaarschap ook daar echt ligt.
Ik zie verschillende reacties uit de commissie. Ik begin met meneer De Harder, want die was de eerste.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik snap de behoefte van de SGP om dit verder in te kaderen. Aan de andere kant voel ik ook wel veel voor de argumenten van de gedeputeerden. En denk ik niet dat wij als provincie de rol moeten pakken om die gemeente te vertellen wat lokaal eigenaarschap dan is. Dus in die overweging zou ik toch de definitie niet te ver willen inperken.
Ik zag een reactie van mevrouw Van Ulsen.
Ja, het is misschien meer een technische vraag. Ik wil ook zeker niet zeggen dat dit mijn mening is. Maar in hoeverre kun je inderdaad de Japanners dan buiten de deur houden?
Ja, ik aarzel even. Ik ga heel even door, want er zijn nog meer vragen. Ik zie mevrouw De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was ook even benieuwd naar waarom SGP hier zo, zeg maar, ook onze vraag staat als commissie, hè, wat wij ervan vinden of hoe we dat met elkaar kunnen afkaren. Maar inmiddels is me dat wel duidelijk. Ik vond de definitie in het memo eigenlijk heel goed. Maar als ik nu zo beluister, gaat het er meer om hoe kunnen wij gemeentes helpen om ervoor te zorgen dat het ook lokaal eigendom wordt. Dus, dat heb ik dan niet helemaal meegekregen, maar maakt de provincie het aantrekkelijk om lokaal eigendom toe te passen voor gemeenten? En hoe doen we dat dan precies?
Mevrouw Pieker.
Ik sluit me helemaal aan bij de reactie van de PvdA. Ik vond ook dat het een hele heldere uiteenzetting is van wat lokaal eigendom is. Ja, wij zijn er warm voorstander van, maar met een heleboel partijen, die 50%, hebben heel duidelijke richtlijnen meegegeven. En ik heb het idee dat dat ook goed wordt aangehouden. Maar dat het een balans is waar je misschien ook een stuk spanningsveld in zit. Ik denk dat we dat er niet uitkrijgen. Maar goed, we hebben dat nu ook weer meegegeven hoe belangrijk we het vinden. En voor mij is dat voldoende. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe we het nog meer kunnen stimuleren als provincie. Dus daar sluit ik me bij aan.
Mevrouw Ringsma.
Zo dan. De gemeentes worden meerdere keren genoemd en hebben een belangrijke rol. En ik had eigenlijk alleen, ik was wel nieuwsgierig of deze brief ook aan de gemeentes wordt aangeboden.
Helder, nog meer vragen? Geef ik het woord aan de gedeputeerde Van Essen.
Ja, misschien om met de laatste vraag te beginnen. Ik denk niet dat deze staatsbrief nou aan de gemeente is aangeboden. Het is wel zo dat wij hen gewoon ondersteunen met het vormgeven van lokaal eigenaarschap. Dus bijvoorbeeld als een gemeente een tender of een uitvraag voor een verzonnenveld gaat voorbereiden, dan denken wij op dit punt daar al mee. Dat doen we al een tijd overigens. Maar dat is een manier waarop we dat ook echt invulling geven. Ja, Japanners buiten de deur houden, dat was een vraag van mevrouw Van Ulsen. Ik denk dat we daar Dat we kunnen niet bepalen zeggen, joh, u mag geen eigenaar worden van een zonneveld of een windpark. Dat kan niet. Dus we zullen het op een andere manier moeten organiseren. En daar zijn verschillende vormen voor. Hè. Je kan het ook op andere manieren wel aantrekkelijk maken. Maar goed, misschien moeten we even oppassen dat we te veel de technische discussie ingaan. Daar denken we ook echt bij gemeentes over mee. Dat zit hem dus aan de ene kant in die lokale partijen die je graag ziet als eigenaren. Dus dat zijn gewoon inwoners die zelf zeggen, wij willen hier een zonneveld ontwikkelen. Wij gaan zorgen ook dat de opbrengsten ook benut worden voor lokale voorzieningen. Voor inwoners die misschien een energierekening niet goed kunnen betalen. Voor isolatieprojecten. Allemaal dat soort kruisbestuivingen. Dat is precies natuurlijk wat je wilt. Dat vraagt partijen, dat vraagt de energiecorporaties die in staat zijn om dit soort projecten op te zetten. En dat is natuurlijk ook waar afgelopen jaar veel mee bezig zijn. Waar lopen die tegen aan? Die lopen aan tegen dat ze soms geen projectleiders kunnen vinden. Dat we in die eerste fase, waarin nog wat risico's zitten, behoefte hebben aan garantstellingen, zodat ze daar doorheen kunnen komen. Dat ze deskundigheid kunnen inhuren. Dat ze zich kunnen organiseren met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren. Al die dingen hebben we nu in stelling. Er is een koepel van energiecorporaties, er is een garantiefonds, er is een projectleiderspool. Dus er is een heel breed scala aan zaken waar die energiecorporaties nu ook op kunnen bouwen. Zodat zij ook veel meer in de positie zijn als inwoners met elkaar om zelf die projecten te organiseren. Dus dat is een heel belangrijke manier. Plus dat we dus gemeentes, die natuurlijk 9 van de 10 keer aan zet zijn als het gaat ook om ruimtelijk, om in hun plannen adviseren wij over hoe zij dit kunnen borgen, of hoe zij erop kunnen sturen dat lokaal eigenaarschap een kans krijgt en het uitgangspunt wordt. Ja, en mevrouw Bikker zei dat 50%, wat mij betreft minimaal 50%. Als je een kans hebt om bij een zonneveld dat volledig lokaal eigenaarschap is, ja, dan zou ik ook de gemeente dat vooral aanraden om daarvoor te gaan. En, goed, dan zullen die Japanse pensioengerechtigden daar een andere bestemming voor hun middelen moeten vinden. Maar kunnen ze vast wel.
Zijn hiermee de vragen beantwoord? Zo te zien wel. Dan sluit ik dit punt af. Met dank. Hebben we nog de statenbriefstand van zaken coördinatie klimaatthema's. Is opgewaardeerd door GroenLinks. Ik heb begrepen dat ik mevrouw Brinks maar het woord moet geven. Bij deze.
Klopt, dank u wel voorzitter. Wat mij opviel in deze stand van zaken is dat er gesproken wordt over de voorbeeldrol van de provincie op allerlei gebieden. Ook in eigen huis. En ik miste daarin iets en vandaag wil ik dat eigenlijk alleen even kort noemen. Het lijkt mij een goed idee om het ook eens te hebben over met welke bank we als provincie zaken doen. En of dat eventueel een overstap naar een duurzame sociale bank niet beter is. Maar ik heb na overleg met de Griffie begrepen dat het eigenlijk beter de betere plek is om dat in de commissie BEM te doen. Dus wat mij betreft zouden we daar naartoe kunnen doorschuiven.
Ja, sowieso. En misschien even als aanmoediging, want ik denk dat GroenLinks terecht de punten aansnijdt. We hebben natuurlijk ook in deze aanpak voor klimaatverandering, organisatie breed, ook wel prioritering. Dat zijn zaken die we zelf doen in eigen huis, ook aan ons eigen huis trouwens. Dat nu de eerste focus is. Tegelijkertijd aanbestedingen inkopen is een heel belangrijk veld waarmee we ook absoluut invloed hebben. En daar is inderdaad het uitgangspunt dat je daar ook voor met partijen in zee gaat en samenwerking aangaat die milieuduurzaamheid gewoon hoog in het vaandel hebben, die daar goed op scoren. Dat is gewoon uitgangspunt. En dat is wel iets waar we natuurlijk ook onze bestaande samenwerking best een keer goed voor tegen het licht moeten houden. Dus dat is wat mij betreft een terechte oproep waarbij we niet gezegd is dat vandaag of morgen dat die hele slag gemaakt hebben. Maar het is denk ik wel een onderwerp wat ook in het vervolg een plek zou moeten krijgen. Dus dank voor deze suggestie. En we kunnen in BEM nog een keer op terugkomen, maar ik kan u ook gewoon toezeggen dat wij in het vervolg van deze aanpak even met wel even de misschien enige fasering om het ook... Het is iets wat uitgaat door de hele organisatie en alle programma's. Maar wat we daarin meenemen. Maar wel, nou ja, nogmaals, ik wil ook ene verwachtingen management. Het is niet zo van vandaag of morgen dat het in één keer geregeld is. Maar het is wel iets wat daar zeker ook in thuis hoort.
Dank. Ik zag een reactie van meneer Berlijn.
Ja, nee, ik ook graag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, mooi dat mevrouw Brinksma de voorbeeldrol wil nemen en dat ook de gedeputeerde de duurzaamheidskaart vertrekt. Maar ik liep net even hierachter om mijn glas bij te vullen. Dan staat de thermostaat gewoon op 21,3 graden. Als we dan zo graag de voorbeeldrol willen nemen, dan draaien we die toch als eerst even terug. En volgens mij was dat ook de bedoeling, toch? Dat alles op 19 graden kwam te staan in het provinciehuis. Ik zie nog steeds 21,3 staan. Laten we daar eerst mee beginnen, gelijk dat weer en met het vingertje te wijzen naar anderen.
Berlijn heeft natuurlijk zeker gelijk laten we daarmee beginnen. Ik moet zeggen dat het af en toe in dit huis inderdaad op plekken dan weer opvallend koud en dan weer opvallend warm is. Dus dat we dat nog niet volledig in de vingers hebben, herken ik zeer. Dus terecht aandachtspunt. Het is wel, denk ik, het heeft ook iets met geloofwaardigheid te maken dat je echt met je eigen organisatie ook moet beginnen. Dus dat is ook waarom we die prioritering hebben. Tegelijkertijd denk ik, je hoeft niet je eigen huis 100% op orde te hebben voordat je het gesprek met partners aangaat. Maar dat we daar zeker nog werk te doen hebben, heeft meneer Berlijn absoluut gelijk.
Dank. Ik kijk even, want er zijn meerdere mensen die toch willen reageren. Mevrouw Bikker en daarna meneer Donker.
Dank u wel voor het woord. Omdat de opwaardering inderdaad op de agenda stond, voel ik toch de behoefte om even te reageren. Het gaat nu wel heel snel even voor mijn gevoel. Er wordt hier ook een voorbeeldbank genoemd en zo, waarvan ik denk, nou, daar zijn ook zeker voorbeelden te noemen waarin juist wel in allerlei goede dingen en duurzame zaken geïnvesteerd wordt door deze bank. Dus ik zie helemaal niet zo de behoefte om dan meteen daar van gedachten over te gaan wisselen en op iets anders over te stappen. Maar goed, dus dat is even mijn mening hierover.
Ja, dankjewel. Ik antwoord het voorstel gedaan om het in commissie BEM te doen. Maar goed, de gedeputeerde gaat toch een uitgebreid antwoord geven. Dan voel ik mij toch wel even geroepen om daar, als ik het zo noem, wat tegengas te geven. Mevrouw Bikker noemde het ook al. We kennen de Rabobank allemaal als een hele betrokken bank. Zeker voor verenigingsleven in onze kleine gemeentes, heel belangrijk. En vergeet één ding niet. Wij hebben nog 30 jaar, en misschien nog wel langer, fossiele brandstoffen nodig. Hè, om ons gebouw, zoals hier, op 21,3 graden te houden. Dus, dat zal nog uit de grond moeten komen. Dus het is even te makkelijk gezegd, alsof het niet meer nodig is. Dus dat wil ik even opgemerkt hebben, voorzitter.
Dank, meneer Donker. Ik zie mevrouw De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, over de temperatuur hier. Ik had speciaal een lekker warm vest aan gedaan, maar het is hier best wel warm inderdaad. Maar ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat iemand individueel even aan die knop draait. Hè? Dat weet je ook nooit natuurlijk. En wat betreft de Rabobank. Ja, als de Rabobank onze boeren de schulden wil kwijtschelden, dan mogen ze wat mij betreft blijven. Dus misschien is dat nog een leuk voorstel.
Mevrouw Vnielsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik sluit wel een beetje aan bij de voorgaande sprekers. Ik vind het nogal ad hoc om nu één instituut waarmee het Huis van de Provincie samenwerkt op deze manier aan te pakken op basis van één overtuiging. Want volgens mij zijn er vele overtuigingen in dit huis en vele instituten. Dus het lijkt mij wat lukraak. Zo denk ik dan meteen wordt dan ook het ABP opgezegd. En hoe werkt dat dan? En nou, zo kunnen we er natuurlijk nog wel een paar zeggen. En ik wou even zeggen dat ik vond het niet nodig om het politiek te maken. Maar ik heb deze zomer toch ook even gevraagd aan de beheerder of de airco uit mocht. Toen ik hier in het pand was en het hele pand heel cool was. Wat ik ook niet begreep. Dus volgens mij, leuke tip.
Ik kijk heel even rond, want... Ja, misschien kunnen we even nog afsluitend reageren. Ook op het idee om het in BEM te bespreken.
Nou, misschien twee dingen. Ja, volgens mij als we het nu bespreken, denk ik niet dat het nodig is om het ook nog een keer in BEM te bespreken. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk aan u. Maar wat ik zei, zo begreep ik ook de vragen van de GroenLinks om milieu, duurzaamheid, om onze eigen ambities onze klimaatambities, om dat ook door te laten klinken in ons aanbesteding en inkoopbeleid. Daarvan heb ik gezegd, dat lijkt me buitengewoon verstandig en ook passend, maar wel in de prioritering die ik noemde. Welke maatlat hanteer je daar dan voor? En wanneer vind je dan een bedrijf duurzaam? Dat vraagt natuurlijk uitwerking. Dus ik heb ook bewust daarbij natuurlijk geen partijen genoemd of inkooprelaties genoemd. Dat zou ik inderdaad echt prematuur vinden. Om nu te zeggen, we moeten met bank X of Y of pensioenfonds X of Y, misschien een Japans pensioenfonds zou ik ook nog kunnen overwegen. Wie zou het zeggen? Wil ik ook nu echt nog niet in mengen. Dat is denk ik echt prematuur. Dus terecht dat mevrouw Bikker ook dat zegt, ja, dat is niet de indruk die ik heb willen wekken. Maar het feit op zich dat je duurzaamheidscriteria stelt en dat je ook serieus meeweegt in je aanbesteding en inkoopbeleid, daarvan heb ik gezegd, ja, dat vind ik passend. Dat hebben we niet van vandaag op morgen geregeld. En dat zit hem onder andere ook in dat je aan die criteria ook wel heel zuiver en goed moet uitwerken. Want ik wil, er is ook nog zoiets als natuurlijk gewoon eerlijk aanbesteden. En nou ja, partijen die daarvoor inschrijven, die hebben ook recht op dat we daar gewoon transparant en eerlijk over zijn. En dat wel een heldere maatlat is. Dus ja, dat vraagt inderdaad nog wel wat uitwerking. En dat is één van de redenen dat het ook niet van vandaag op morgen zomaar veranderd is. Laat onverlet dat het wat ons betreft wel het rechte oproep is om daar met elkaar aandacht voor te hebben. En welke bank er dan uitrolt, dat is dan uiteindelijk het resultaat van een inkoopproces. En dat kan zomaar ook zijn. De huidige bank zijn, daar wil ik ook beginnen. Op dit moment, en misschien een hele andere, wie zal het zeggen. Dat gaan we dan wel zien. Dus dat eventjes misschien als laatste reactie.
Ja, dat betekent dat nou dat u ons een toezegging doet dat u daarmee aan de slag gaat en dan terugkomt? Of, want anders, als dat niet het geval is, dan stel ik voor dat het toch in BEM terugkomt.
Wat ik u wil toezeggen, want het was natuurlijk een vraag naar aanleiding van die concernbrede klimaataanpakken, klimaatcentraal. En die gaat over de hele organisatie. Dus wat ik u wil toezeggen is dat we die aanpak, dit thema, meenemen. Dus daar komt hij in terug. Dus dan zou mijn suggestie zijn, maar u gaat erover, dat het dan niet nog een keer in BEM nog een keer besproken hoeft te worden. U zegt, ik vind het zo'n mooi thema dat we het graag nog een keer doen. Dan kan dat natuurlijk.
Nee, maar dan begrijpt u dat de toezegging genoteerd wordt. En dat we er dus op een of andere manier na aanleiding van de toezegging op terugkomen. Als de commissie daarmee in kan stemmen. Hè? Ja, mevrouw Briekstra.
Ja, ik wil er wel even op reageren. Ik vind het een mooie toezegging. Ik ben ook blij dat ik wat gevoelens heb gehoord over deze bepaalde bank. Het was niet mijn bedoeling om te doen alsof milieu of duurzaamheid het enige punt is waar wij op moeten sturen. En ik vind het uitstekend dat ook sociale en andere aspecten worden meegenomen. Dus uitstekend gedeputeerde Van Essen dat hij noemt. We moeten daar eigenlijk een kader voor ontwikkelen. We gaan daarnaar kijken. En wat mij betreft voor mij heb ik hier voldoende over gehoord en zie ik de toezegging graag genoteerd en daar ga ik vanuit. Dank u wel.
Prima, dank u wel. Lijkt me duidelijk. Mevrouw Bikker, toch?
Misschien ben ik gewoon niet zo slim. Hè? Dat kan goed zijn, maar ik wil toch nog even zien. Dus we spreken af dat dit niet in BEM terugkomt, maar dat er inkoopvoorwaarden die we nu al hebben, wat worden aangescherpt op duurzaamheid, als ik het goed begrijp. En anders moet u het vooral aangeven. Nogmaals vanuit mij dan, dat vind ik prima, maar met belangrijke partners samenwerken vind ik toch ook nog weer iets anders. En ik wil toch aangeven, want als wij goed met partners samenwerken al jarenlang, dan zie ik geen aanleiding om daar ineens dus mee te stoppen. En dan vind ik zelfs inkoopvoorwaarden en dergelijke vind ik dan nog weer een heel andere route. Dus ik zou waardering willen hebben voor juist partners waarmee we goed samenwerken en dat ook zo houden. Dank u wel.
Ja, misschien heel kort, voorzitter. Kijk, het is ook niet zo dat we nu morgen een nieuwe inkoopvoorwaarden, sterker nog, daar is volgens mij ook dat zijn ook dingen die ook vrij recent nog juist tegen het licht ook zijn gehouden. Het is meer het thema duurzaamheid van samenwerkingspartners, waar wij dingen aan aanbesteden, waar dingen bij inkopen, dat daar serieus in meenemen. Nou, voor mij nemen we dat mee. En of dat nou op heel korte termijn al leidt tot nieuwe inzet inkoopvoorwaarden, of dat op, nou, nogmaals, ik heb de prioritering ook even aangegeven. Laten we ook echt met ons eigen huis en onze eigen processen, dat moeten we echt sowieso doen. En dit is een heel belangrijk thema. dat ik toezeg dat we meenemen, maar even qua tijd en wanneer en hoe geeft ons daar even de ruimte ervoor. En als dat dan zo, als we daar een stap verder in zijn, dan is het denk ik wel logischer om dat in BEM te agenderen, of hoe die commissie tegen die tijd ook heet. Want het raakt u wel heel erg aan de portefeuille bedrijfsvoering organisatie.
Dank u. Dan kijk ik eens rond en dan denk ik dat wij aan het einde van de vergadering zijn gekomen. Ik zie allerlei mensen verbaasd kijken. Ik vergeet toch niet iets. Nee, allerlei mensen vrienden vonden rust te kijken. Nee, het is helemaal niet erg hoor. Dit is het einde van deze laatste reguliere vergadering van M&M in deze periode. U heeft in de Statenjournaal de mededeling gekregen dat er op 22 februari nog een vergadering is waar statenbrieven en memo's kunnen worden gehanteerd als die er op dat moment zijn. Dus noteren die datum van 22 februari. Dan ga ik het afsluiten. Dan ga ik iedereen hartelijk danken voor zijn aanwezigheid vandaag en voor de inbreng. En juist omdat het nu de laatste vergadering is, wil ik in het bijzonder ook nog, behalve u voor uw inbreng, de GS bedanken voor de inbreng, de ambtenaren voor alle hulp en ondersteuning. En tenslotte wil ik in het bijzonder even de aandacht vragen voor de Griffie. Want deze commissie die heeft meerdere voorzitters gekend, ik geloof 4 of 5 voorzitters. Dat betekent iedere keer dat de voorzitters, inclusief mijzelf, weer bij het ABC ingevoerd moesten worden. En hoe de knopjes aan moesten en uit en hoe het allemaal ging. Dus dat is gewoon een extra belasting geweest. Dus ik wil bij deze gelegenheid toch een keer een hartelijk applaus vragen voor de Griffie en een bijzonder voor de Griffie.
Dank u wel.
En dan wens ik iedereen een goede verkiezingsperiode toe en tot ziens, waar dan ook.
Laat ze toch niet in jouw script over de griep, hè? Nee, dankjewel.
Nee, maar ja, het was ook allemaal extra inspanning, toch?
Nou, dat is gedoe.